eerste punt van de agenda, de notulen van de vorige gemeenteraad. Zijn daar opmerkingen bij? Mogen we die goedkeuren? Dank u. Punt 2 betreft de renovatie van de stookplaatsen HVAC De Zwaan, de uitvoering van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Dus in het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door onze dienst Ruimtelijk Beleid, sectie Patrimonium en Projecten. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 387.964,72 euro inclusief btw. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. En een deel van de kostprijs zal gesubsidieerd worden door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Wij vragen aan de Raad om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Koen.
Ja, voorzitter, wij hadden daar een vraag bij. In dat bestek wordt daar rekening gehouden met het nog op te stellen masterplan voor heel die site, voor heel die kunstonderwijs site. En is er een instandhoudingswerk of is dat renovatiewerk of is dat echt vernieuwing? En houdt dat dan ook rekening met het volume dat in het eventuele masterplan moet verwarmd worden later?
Ja, het is een duidelijk project al aangevraagd wat voor op zich de bestaande gebouw waar momenteel al onderwijs verricht wordt. Het is ook subsidie van Agion dat men eigenlijk daarvoor krijgt. Het is eigenlijk voor de bestaande lokalen die in gebruik zijn, waar de stookinstallatie hopeloos verouderd was. Een aantal jaren geleden hadden we gehoopt op de geothermie te kunnen aansluiten. Maar goed, dat is dan gebleken dat het niet tot Molcentrum gekomen is. Daarom is nu eigenlijk terug voor het gasverhaal op zich gekomen. Dus het is niet ambitie om de ganse site met al de bouwen die er de volgende jaren gaan bijkomen te ontsluiten, maar wel gewoon al het huidige gebruik gewoon een hele functionele, goede, uiteraard ja, een ketel die veel duurzamer is dan het oude materiaal dat er stond. Dus naar duurzaamheid gaan we een groot stukje op vooruit. Maar het is niet zo dat het ganse masterplan, al hetgeen dat verwarmd is, dan van die gascondensatieketels kan gaan afgetakt worden. Dus het is niet op het volledige voorzien, omdat natuurlijk in een nieuwbouw, waar we denk ik fase 1, in principe academie, muziek en woord, dat we gaan trachten daar ook een stukje verbouwing, nieuwbouw te gaan doen, dat in principe ook zo'n groot volume is, waar je ook ervoor aan uit kunt om eigenlijk zo het ganse stook en HVAC gedeelte op zich in te voorzien. Uiteraard heeft onze dienst Patrimonium wel rekening gehouden met masterplan. En als daar nog een aantal kleine lokalen zijn of zo, kunnen die daarbij aangetakt worden. Maar het is nog niet de ambitie om nu al een stookplaats te zetten, die bij wijze van spreken ook voor de verbouwingen binnen 10, 12 jaar al gaat dienen. Het is nu voor de huidige in gebruik zijnde lokalen zo goed als mogelijk te voorzien. De 60% subsidie is hier natuurlijk een opsteker, omdat we jammer genoeg weten dat voor de rest kunstonderwijs de bouw niet gesubsidieerd wordt. Dat is ook de reden dat men alles op dit bestek gezet heeft. Het was ook redelijk kort in termijn. Ik denk dat het voor april of mei moet gegund worden. De dienst heeft daar alles op alles gezet. En je ziet dat dat natuurlijk een heel lijvig lastenboek geworden is, dat met heel veel pagina's. Ik denk dat ze daar zeer deskundig werken, uiteraard ook met een studiebureau die dat mee uitgewerkt hebben. Dus we hopen uiteraard dat we kunnen doen. Dus het is niet op de ganse bouw naar de toekomst gezet, maar wel voor de huidige bouw al zo energiezuinig mogelijk 21ste eeuw in te lopen.
Oké, cool.
Ja, ik snap de dringendheid natuurlijk en dat er dan iets moet gebeuren, maar het is toch niet belangrijk om dan in de toekomst, dat er zo nog dingen zijn, om daar dan toch rekening mee te houden. En ik neem aan dat je toch een soort van globaal duurzaam verwarmingsplan gaat moeten bedenken. Allee, dat hoop ik dat gaat gebeuren. Ja, maar dat daar dan toch in past.
Sorry, dat kwam de brak. En op zich heel zeker dat natuurlijk de dienst op zich wel een duidelijk zicht heeft van als er grote gebouwen gaan bijkomen, hoe dat technisch allemaal in elkaar past. Dus op zich hebben zij al wel die visie, nu het masterplan zelf, de hele grote contouren, maar dat moeten we zeker nog verder gaan verfijnen. Maar het gaat over dusdanig veel vierkante meters, dat daar op zich de verwarming zelf ook terug als project kan meegenomen worden. Uiteraard hopen wij nog ook altijd daar subsidie op te gaan krijgen, maar dat was vorig jaar nog heel moeilijk en naar de toekomst toe hebben we daar ook niet direct zicht op, maar we gaan er in ieder geval mee door. Maar inderdaad, zoveel als mogelijk altijd trachten om dingen te koppelen naar de toekomst. Maar iets dat we misschien binnen 10, 12 jaar gaan doen, dat is vaak moeilijk om nu al een voorafname op te gaan doen. En het zal ook pas binnen 4, 5, 6 jaar zijn, dat natuurlijk een eerste bouw, als je echt nog een nieuwbouw gaat zetten, dat zal nog wel een tijdje gaan duren. Hè. Maar ik ga de suggestie zeker aan diensten meegeven.
Okay.
Heel goed, en dan hoop ik dat we in de toekomst met dat masterplan ook gaan zorgen, de pionier zijn in het, op het gebied van energiezuinig verwarmen. En,
Zijn alle fracties akkoord om het goed te keuren? Dank u. Zitten we bij punt 3, betreft het leveren en onderhouden van software voor het loon- en personeelsbeheer en de HRM-processen met dienstverlening in gemengde service via een sociaal secretariaat. Deze opdracht omhelst het leveren en onderhouden van een loonmotor en een software voor personeelsbeheer. De software moet toelaten dat lonen en allerhande vergoedingen op een correcte manier worden berekend volgens de geldende regelgeving binnen het lokaal bestuur en voor de verschillende personeelscategorieën. U vindt die verschillende categorieën opgesomd op de agenda. U kan ook lezen op de agenda aan welke technische voorwaarden deze software moet voldoen. Er zijn heel wat koppelingen die moeten kunnen gemaakt worden. De goedkeuring van de selectieleidraad wordt vandaag gevraagd. De bedoeling is dat het lokaal bestuur Mol dit softwarepakket voor het beheer van werving en selectie die opdracht plaatst. De gunningswijze is de mededingingsprocedure met onderhandeling en de geraamde kost van deze opdracht is €726.000 btw inbegrepen voor een periode van 4 jaar. Goedkeuring van de selectieleidraad wordt gevraagd. Thomas.
Nou, dank u voorzitter. Nu, ik dacht dat werving en selectie er expliciet geen deel uit van maakte, zoals ik
nee,
te lezen
heb. Dat is correct, ja. Maakt er geen deel van uit. Ja.
Ja. Dus ik had er een aantal vragen bij. Hè. Het is heel goed dat er inderdaad gekeken wordt naar een soort van automatisatie. Nu de loonmotor, zoals hier omschreven wordt, dat behelst eigenlijk een aantal dingen. Hè. Dat gaat zowel over het berekenen van de lonen en de vergoedingen, maar ook enkele andere HR-processen die erin worden opgenomen. En daarom is mijn vraag, is er eigenlijk ook gekeken naar een meer geïntegreerde HR-tool, hè, zoals dat in heel veel bedrijven wordt opgebouwd, modulair. Omdat hier inderdaad heel veel koppelingen staan met bestaande systemen, maar de ervaring leert dat misschien je systeem ook wel kwetsbaar maakt. En daarom was de vraag van waarom de keuze om het via op deze manier te doen. En is er dan ook niet de mogelijkheid om al de HR-processen en inderdaad berekeningen in één integraal pakket te steken? Zou dat dan niet robuuster zijn voor de toekomst dan deze oplossing?
Burgemeester. Uiteraard vanuit de personeeldienst en vooral de mensen uit de Bol Legal die op zich dit traject ook trekken. Vorig jaar was het verhaal van tijdsregistratiesysteem, gemeente, OCMW, in elkaar te schuiven op zich. Is dit nu eigenlijk de loonmotor die tot nu toe nog uit twee verschillende motoren bestaat, naar een nieuw verhaal samen te brengen, wat natuurlijk al een grote stap is. Er is ook heel wat marktonderzoek, ook al heel wat bezoek aan vergelijkbare lokale bestuur, want het blijft natuurlijk ook lokale bestuur. Verhaal wat vaak naar verloning en koppelingen nog net iets anders soms kan zijn dan de privé. Ook al kan men ook natuurlijk leren daarvan. Het is heel duidelijk een werkgroep binnen personeelsdienst die ook gekeken hebben van welke functionaliteiten willen we daar eigenlijk uithalen. Je merkt ook dat op prijs wordt uiteraard wel ingezet 30%, maar eigenlijk toch 70%, waarvan 55% op de gebruiks. Vriendelijkheid, de dingen er kunnen uit te halen, ook 15% op eventuele reconversie die moet gebeuren. Dus men zet eigenlijk, men denk ik wel best goed voor ogen vanuit de legal, dat men vanuit dat één, nu moeten nog heel veel verschillende dingen gaan raadplegen, dus men denkt veel efficiënter te kunnen gaan werken om dit samen te doen. Richting werving en selectie heeft men nu al in een programma geïnvesteerd, dat blijkbaar daar wel zeer goed voor zou zijn. Dus die keuze hebben ze genomen om dat ook niet nog eens te integreren. Het is op zich een bewuste keuze, maar het zijn vooral veel stappen die dat we zetten. Hè. En dit is denk ik een grote stap vooruit, maar ik wil gerust aannemen dat er nadien, en 4 jaar gaan we weer snel om zijn, dat er dan nog grotere stappen gezet kunnen gaan worden. Maar je moet het natuurlijk als team ook gedraaid krijgen. Je hebt denk ik manieren waarop dat gewerkt wordt, die moeten van OCMW en gemeente ook nog op elkaar afgestemd worden in die loonmotor. En een dienst is absoluut vragende partij om het op deze manier te doen. Maar ik ga uw suggestie zeker meenemen. Ik zeg het, 4 jaar is betrekkelijk kort als je een dienst, als je daar naar de volgende jaren richting en sturing wilt geven. En dan zijn er misschien weer andere lokale besturen waar een totaal geïntegreerd systeem, waar dat ook werkt. En hier is het voornamelijk, als we zeggen, de medewerkers zelf van Legal, die heel goed opgeleid hebben, welke functionaliteiten verwachten we wel en niet. Eigenlijk zijn zij ook degene die natuurlijk medepunten in dit verhaal gaan geven en de aankoopdienst ondersteunt de aanbesteding, maar zij gaan daar inhoudelijk gaan aftoetsen. En daar is het eigenlijk gekomen, maar ik zeg het, ik durf gerust aannemen dat je toekomstig nog een stap kunt verder gaan, maar misschien is dit al een eerste nodige stap die wij als organisatie moeten zetten, om dan nadien misschien nog te gaan kijken welke stappen er nog ingezet worden. Dus, ik zeg niet dat dit het hoogste is, maar het is wel het hoogst haalbare, denk ik, en hoe de dienst momenteel ook ziet van, het zou wel een hele grote verbetering zijn voor ons in dienst als we dit geïmplementeerd gaan krijgen. En je weet dat eigenlijk bijna toch al heel veel in de loonmotor gaat komen. Ik denk zeker wel een goede suggestie van u.
Ja, ik denk dat het inderdaad heel goed is dat we die stap nemen. Ik denk dat bij de gunning, en allee, dat is wat de mensen ook al weten, wel heel belangrijk is om te kijken van, hebben we een module dat we eventueel op langere termijn kunnen uitbreiden. Er wordt geïnvesteerd, we gaan nu heel dat traject aan, heel dat veranderingstraject. Het zou jammer zijn moest je over 4 jaar nog eens opnieuw moeten doen. Dus ik denk dat wel iets belangrijks is om het achterhoofd te houden van, kunnen we daar misschien in de latere toekomst modules bij aanbreiden.
Goed, zijn er nog andere toekomsten, Hans?
Ja, burgemeester, collega's, voorzitter van de gemeenteraad. Ik denk dat we hier toch wel met een heel lijvig dossier zitten. Zeker als ik de kostprijs bekijk, 726.000 euro. En inderdaad, u heeft het zelf aangehaald, het is beperkt in de tijd. Het gaat over 4 jaar. 4 jaar voor een software-applicatie. Ik hoop dat natuurlijk heel goed overdacht is. Ik denk dat allemaal onze zorg is, ook die van de meerderheid. Nu, maatwerk, softwarematig, ja, dat kost geld. Ik denk dat we daar allemaal van overtuigd zijn. Maar ik denk dat we ons ook een stuk moeten wapenen. En dat had ik graag eigenlijk vandaag van jullie even gehoord, hoe je u wapent naar softwarebedrijven in dit bestek. Hoe heb je hier garanties om binnen 4 jaar nog een stap vooruit te kunnen zetten? Want dat is mijn grootste zorg. Als je zoveel geld uitgeeft, al te dikwijls worden wij als gemeentebesturen, als lokale overheden, maar ook de hogere overheid, geconfronteerd met het feit dat softwarebedrijven geen continuïteit bieden. Na 4 jaar kunnen die perfect zeggen, kijk, wij gaan nu de service stopzetten. En dan staat u terug naar af. Tenzij dat u dat dadelijk kan weerleggen natuurlijk, dat deze investering een module is waar kan op verder gebouwd worden, dat er ook auteursrechtelijk rechten verworven worden tot het bekomen van de auteursrechten van die software. Want zo gebeurt het trouwens ook nu aan de Vlaamse overheid. Heeft men eigenlijk het geweer van schouder gewijzigd en is men met een gans nieuwe procedure gestart om softwarematige selectie te doen. Omdat men inderdaad lessen heeft getrokken uit het verleden. En vastgesteld heeft dat softwarebedrijven dikwijls in een monopoliepositie komen te zitten, doordat ze natuurlijk die auteursrechten hebben, die sleutels op de software hebben, beveiligingen hebben, die zij ook in-house houden, van zodra dat het product opgeleverd is. En dan zijn we in gebruik, en we moeten niet ver gaan zoeken, ook wij hebben in het verleden, denk ik, met de gemeente Mol, dergelijke ervaringen gehad. Zij het dan niet voor die grote bedragen, ik herhaal, het gaat hier over 726.000 euro voor 4 jaar. Ik had graag van u gehoord of dit bedrag echt verantwoord is. Hè. Of het belangrijk is om hier voor een dermate grote som een aanbesteding te gaan doen. Dat twijfel ik niet aan. Het is een heel belangrijk dossier. Human resource is nu eenmaal iets waar dat we moeten investeren. Maar goed in investeren. Duurzaam investeren, ook in software. En dat hoor ik graag van u nu. Of dat de gemeenteraad hier het volste vertrouwen kan hebben. Dat we binnen 4 jaar niet terug naar af staan. En dat we hier garanties ingebouwd hebben op een goede software. Waar we kunnen op verder bouwen. En waar dat wij ook eigendomstitels kunnen verwerven.
Ja. Nu, ik kan Hans al direct teleurstellen. Hè. Uiteraard laten wij geen programma alleen voor ons schrijven waar wij auteursrechtelijk dat zouden hebben voor al hetgeen dat we willen. Dat kost ons dat het tienvoudige. Dat kunnen we absoluut niet betalen. Dit is een pakket dat door heel veel lokale besturen gebruikt zal worden, maar we hebben veiligheden ingebouwd. Hè. Zijn veiligheden, bijvoorbeeld de firma die aanbiedingen doet, die moet een balans totaal, moet al een grote firma zijn. Dat is op zich al belangrijk. Ze moeten referenties hebben, ze moeten al in verschillende lokale besturen iets doen. Maar natuurlijk, als je iets voor 4 jaar gunt en vragen dat het bedrijf nog 20, 30, 40 jaar in de long run gaat blijven bestaan, dat is uiteraard geen evidente. Maar voor alle duidelijkheid, dat is geen programma dat op maat van mol gemaakt of geschreven wordt, maar dat zou dan natuurlijk nog veel duurder zijn. Ik denk ook niet dat je het programma moet onderschatten, en trouwens in het verleden hebben we ook altijd hele hoge kosten betaald voor die zaken. Het is niet nieuw, hè? Het heeft altijd bestaan. Vroeger hadden we zo 2 programma's, nu gaan we naar eentje terug. Uiteraard proberen we veel meer koppelingen te maken. En waarom doen we dat? Omdat we bij personeelsdienst een aantal VTE willen afbouwen of anders inzetten. Dat is een dienst waar veel personeel werkt. Als je daar niet goed kunt automatiseren en heel veel dingen manueel moet uittellen, vraagt dat zoveel manuren, wat ook een ongelofelijke kost heeft. En een basismedewerker, er zit dan alles in, dat is 55.000 euro. Dit is het equivalent van een aantal medewerkers, maar uiteraard het werk dat dat programma kan doen, als dat doet wat dat we vragen, de tijd dat dat bespaart, de efficiëntie dat dat meebrengt, heeft natuurlijk ook een groot terugverdieneffect. En je kan nu eenmaal niet al die dingen gewoon nog op papier gaan uitrekenen. Je hebt die systemen daar op zich in nodig. En het is denk ik heel belangrijk dat we niet met verschillende systemen beginnen te werken. Momenteel moet de weddendienst nog bijvoorbeeld de wedden van het OCMW in een ander programma verrekenen als die van de gemeente. Dit komt allemaal samen. Zorgt er ook voor dat de verschillende personeelsleden die in verschillende programma's werken elkaars backup kunnen zijn, wat natuurlijk ook economisch en financieel een heel belangrijk iets is, want het is een hele belangrijke risicopost. Dit zijn, jammer genoeg, de normale bedragen voor ongelooflijk grote pakketten waar dan een ganse dienst bijna rond draait. En we gaan daar ook de markt op bevragen uiteraard. Ook de markt speelt. Uiteraard hoop ik dat we 10%, 20%, 25% misschien nog goede koper kunnen uitkomen. Het is ook op basis van uiteraard van marktverkenning dat dit de marktconforme zaken zijn. Maar dus denk ik vragen dat er ook andere lokale Vlaamse besturen er ook mee werken. Dat is belangrijk. Dat een totale jaaromzet van het bedrijf waaraan we gunnen, dat het ook echt groot is, dat het een grote speler is. Dat is ook heel goed. Maar voor alle duidelijkheid, de vraag die hier dan gesteld wordt voor volledig een programma op maat, waar dat alle rechten bij ons zitten, hebben we denk ik in het verleden van, ook nee, van Remicon of de DDC-software, hebben we nog nooit gehad. Ik denk dat we dat niet kunnen. Ik vind het wel heel goed dat de Vlaamse regering, bij wijze van spreken, dat pad ingaat en hopelijk in mijn ogen ook binnen een aantal jaren misschien een heel performant programma kan aanbieden aan de lokale besturen. Want dat is denk ik inderdaad wel een beetje wat de slagkracht kan zijn van een Vlaamse overheid. Dat je zo'n dingen kan ontwikkelen die voor al de lokale besturen ook kunnen dienen. En we hebben 300 Vlaamse besturen. En we zien het ook al vaak dat Ouders Vlaanderen al heel interessante dingen doet. En ze dan ook in alle gemeenten kenbaar maakt. Daar sta ik naar de toekomst ook nog absoluut voor over. Maar je moet ook niet onderschatten, je vertrekt nu ook al van bestaande programma's. Ook daar is weer de lokale overheid weer een kans andere overheid dan de Vlaamse overheid. Maar natuurlijk is de Vlaamse overheid een veel grotere speler, met veel grotere budgetten. Ik vind het een heel interessante denkpiste, maar ook dat moet financieel haalbaar zijn. En ik moet dat nog verder onderzoeken, want het wordt natuurlijk hier nu ook op deze moment zo geponeerd. Maar ik ben er wel zeker van, als we gewoon een op maat programma, waar wij zelf ook alle rechten van zouden hebben, ja, dan durf ik. Je gaat tegen de volgende raad eens gaan proberen na te vragen dan, maar dat gaat echt in zo'n veelvoud zijn, dat het denk ik veel belangrijker is dat je keuzes maakt in programma's waar het blijkt dat meerdere lokale besturen die ook hebben, en waar dat je dan op zich sterker in staat, dat die verder ontwikkeld gaan worden. Maar daar kan ik zeker niet de 100% zekerheid geven. Daar heb ik geen zin in. We hebben er wel een aantal zaken in gestoken die denk ik al meer uitgesproken dan in het verleden zijn, omdat daar inderdaad wel aandachtig voor zijn. Maar geen programma op maat en niet alleen de rechten voor ons, want dat is voor onze gemeente niet te bepalen.
Oké, voldoende, Hans?
Ja, burgemeester, ik neem genoegen met uw uitleg. U haalt een aantal terechte bemerkingen aan en u wellicht ook een aantal bedenkingen die we maken. Wat niet wegneemt dat wij geneigd zijn om hier ons te onthouden. Nu, voor alle duidelijkheid, wij wensen dit goed te keuren ook vanuit onze constructieve houding als oppositie. Maar ik wens hier wel, ook voor de notulist vanavond, een aantal bemerkingen te maken. U gaat zelf als schepencollege straks gunnen. En ik denk dat een aantal bedenkingen die wij hier gemaakt hebben, dat die in oogschouw kunnen genomen worden. En ik verklaar mij nader, als u straks gaat gunnen, dan is er een grijze zone. We weten hoe een bestek werkt en hoe een gunning werkt. Dat is natuurlijk een mathematische oefening, waarbij scores gegeven worden op bepaalde onderdelen. En u haalt er een aantal aan, terecht burgemeester, zaken waarvan u zegt, kijk, dat is voor ons prioritair, er moet ervaring zijn in lokale besturen, er moet schaalgrootte zijn door degene die meedingt aan de opdracht. Maar bovenal denk ik dat wij hier ook een aantal raadgevingen, bedenkingen hebben gemaakt naar continuïteit. Naar investeringen en investeringsduur en rendement. Ik denk dat de belangrijkste opmerking is dat we hier nog, ik herhaal het nogmaals, ik kan niet genoeg herhalen, dadelijk goedkeuring geven aan een volmacht aan u als college om €726.000 te besteden aan een softwarepakket voor personeelsbeleid. Ja? Wij hopen dat u dat als een goed huisvader gaat doen en dat u ook de bedenkingen, en die ook collega gemaakt heeft, dat u die meeneemt en dat u daar oog voor heeft. En dat wij hier nu zeggen, kijk, wij gaan dit goedkeuren, maar weliswaar onder de voorwaarde dat dit binnen 4 jaar ook een goede investering is geweest. Hè. Ik reken daar echt wel op een professionele, een duurzame weging van dit product. Hè, want het gaat over niet weinig geld.
Oké,
dank u. Terecht.
Maar uw fractie keurt goed, hè? Iedereen akkoord dan? Ook de andere fracties? Dank u. Het 4 van de agenda betreft schoonmaak, gemeenteschool, buitenschoolse kinderopvang en het kinderdagverblijf het Molleken. Voor de schooljaren 2020-21 tot en met 2023-24. U vindt de verschillende scholen vermeld op de agenda. Er wordt voorgesteld als gunningswijze de openbare procedure. En hier is de raming van de kostprijs 1.526.778, bedrag inclusief btw. Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden goed te keuren, als ook de gunningswijze. Iedereen akkoord? Koen?
Dank u, voorzitter. Ik stel hier de vraag die ik nogal eens een aantal keer gesteld heb in de afgelopen jaren. Is er in dit specifiek dossier van de schoonmaak van de gemeenteschole recent een studie gemaakt over het verschil in kostprijs tussen het uitbesteden of het in eigen beheer houden van die schoonmaakwerken? En los van de prijs of het prijsverschil, of er dan ook rekening wordt gehouden met eventuele kwaliteit en betrokkenheid en werk in eigen gemeente houden?
Schepen?
De eerste oefening die we nu aan het doen zijn, is dat we met 2 poetsdiensten zitten. We zitten enerzijds met de poetsdienst van de gemeente en anderzijds de poetsdienst van het OCMV. Die dus eigenlijk op 2 totaal verschillende manieren georganiseerd worden en op totaal verschillende manieren geleid worden. En de eerste oefening die een uitvoeringsdienst, waar we nu mee bezig zijn, is om daar enige geïntegreerde poetsdienst van te gaan maken. Ik denk dat dat de eerste oefening is, om die 2 systemen op elkaar te gaan afstellen. En dan in een latere fase gaan we dan inderdaad kunnen zien, oké, dat is allemaal geïntegreerd. Welke scholen kunnen we nu al dan niet ook in eigen beheer gaan doen? Maar de eerste oefening die we nu moeten doen, is vooral de integratie van die 2 verschillende poetsdiensten. En de uitvoeringsdienst onder leiding van Flip Hermans heeft daar een visienota over opgesteld en dat is lopend, dus dat traject.
Ja, okay. Dat contract, daar hangen we wel een aantal jaren aan vast. Dus je kunt dan wel zeggen, we moeten in eerste instantie die studie maken daarover, die integratie. Maar van de andere kant lijkt het me toch niet zo moeilijk om dat te berekenen, wat per jaar het verschil in kostprijs is tussen uitbesteden of eigen beheer. En op basis van die cijfers zouden we toch nog kunnen zeggen van, we gaan meer inzetten op schoonmaak in eigen beheer in plaats van uitbesteden. Dat lijkt me dat die oefening is te doen, hè. Maar ze is dus niet gebeurd.
We zijn eerst de integratie aan het doen. Ik denk dat een eerste stap is. Om te kijken, uiteindelijk zitten we al met een heel groot patrimonium dat we zelf al moeten beheren. Dus we gaan kijken hoe verder we nu met die twee diensten, die toch allebei op een heel specifieke manier aan het werken zijn. Ik ga nu bijvoorbeeld in Ten Hove, gaan de mensen die daar gaan poetsen, dat is niet alleen poetsen, die hebben daar ook een meer sociale functie. We hebben ook een externe, we hebben zelf een externe poetsdienst. Ook dat zijn we aan het bekijken van in welke mate gaan we daar verder in investeren. Want wij hebben ook externe poetsdiensten zelf, vanuit het OCMV. Dus we zijn eigenlijk het hele plaatje bij elkaar aan het leggen. Ik denk dat we die oefening eerst moeten doen. Kijken of dat we met eigen personeel alles wel gedaan krijgen in de nieuwe dienst. En dan kunnen we verder gaan.
Ja, maar dan vinden wij het toch zonde dat er 4 jaar moet voorbij gaan. Hoeveel is het? Voordat die eerste oefening gemaakt is, om dan aan de volgende oefening te kunnen beginnen. Ik vind het een gemiste kans om dat nu te doen. Ik herinner me nog van een aantal jaren geleden, toen zaten jullie ook aan deze kant.
Die oefening die jij voorstelt, niet doen zonder dat deze oefening gebeurd is.
Ik herinner me een aantal jaren geleden, als jullie aan deze kant zat, dat er ook over gegaan is over de poetsdiensten en het integreren en het in eigen beheer of uitbesteden. Soms kan de mening veranderen, ik begrijp dat wel. Maar ik vind het toch een doodzonde dat die studie niet gemaakt is, want op zich lijkt het me niet zo moeilijk. Ik herinner me bijvoorbeeld ook nog dat we ooit een nieuw rusthuis gezet hebben, waar het ook niet de bedoeling was dat er een eigen keuken kwam, dat zou uitbesteed worden. Uiteindelijk is er na een studie beslist om ze toch in eigen beheer te houden, omdat het bleek dat het op termijn goedkoper was. Dus dat had volgens mij in dit geval ook kunnen gebeuren. Ik vind dat ook zonde dat dat niet gebeurd is. Op basis daarvan gaan we ons ook onthouden op deze.
Ja. Zijn er nog vragen, Hans?
Ja, ik kan mij vinden in het antwoord van de schepen, terecht. Ik denk dat je staat voor een serieus veranderingsproces naar aanleiding van de integratie OCMW gemeente. En ik kan mij ook voorstellen dat dit wat tijd vergt om dat optimaal tot een goed einde te brengen. Wat ik u wel hoor zeggen, en verbeter mij, u zegt, nadien gaan wij outsourcen eventueel beëindigen, of vergis ik mij?
Dat heb ik zo niet gezegd. Dat kan bekeken worden op die moment, maar we moeten eerst zorgen dat die twee diensten dat die goed geïntegreerd worden.
Ik neem aan, als er studiewerk aan verricht wordt, dat dan conclusies pas kunnen getrokken worden na ernstig studiewerk. Allee, ik denk dat er ook in het verleden wat studiewerk is geweest. Misschien wenst u nu dat nog grondiger te doen en op een grotere schaal, lijkt me logisch, gezien de samenvoeging. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er de juiste conclusies getrokken worden.
Oké, zijn de andere fracties akkoord? Dus ik noteer onthouding, Koen. Voor de rest alle fracties akkoord. Oké. Dan zitten we bij punt 5, betreft handhaving, lokaal handhavingsplan ruimtelijke ordening 2020. De gemeente wenst een beter en efficiënter handhavingsbeleid ruimtelijke ordening te voeren. Hierin zijn reeds concrete stappen gezet, onder andere het actiepunt binnen het meerjarenplan 2020-2025, de aanstelling van een intergemeentelijke verbalisant, een intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur via IOK. Een belangrijk element dat nog ontbreekt is een kader waarmee de medewerker, handhaving en de collega's van IOK aan de slag kunnen om een dergelijk handhavingsbeleid in de praktijk te brengen. Dat kader wordt samengevat in het lokaal handhavingsplan RO. Samengevat start het handhavingsplan met een korte inleiding wat handhaving RO is en wat de huidige problematieken zijn die de afdeling omgeving ondervindt in de praktijk. In een tweede deel worden de doelstellingen en de krachtlijnen van het nieuw lokaal handhavingsbeleid samengevat. En tenslotte worden de handhavingsprioriteiten op gemeentelijk niveau opgesomd en aan de gemeenteraad vanavond wordt dus gevraagd om dit plan goed te keuren. Iedereen akkoord? Hans?
Ja, voorzitter, wij zijn een beetje verbaasd door de snelheid waarmee dat dit punt eigenlijk geagendeerd wordt. We hebben het genoegen gehad om afgelopen maandag op de commissie kennis te nemen van het samenwerkingsverband met IOK. En laat ons duidelijk zijn, wij juichen dat toe. Ik denk dat de basis waarop u beslist heeft om dit te gaan uitbesteden, dat die grondig is, dat die goed doordacht is. Onze mensen van de dienst ruimtelijke ordening, denk ik, moeten focussen op vergunningen afleveren, op dossiers bekijken, op hun rechtmatigheid om een vergunning te bekomen en liefst binnen bepaalde termijnen hun werk af te leveren en goed af te leveren. Ik twijfel er ook niet aan dat dat in het verleden grondig gebeurd is, maar we stellen samen met u vast dat inderdaad de handhaving op het terrein dikwijls erover schoot. Laat ons er eerlijk over zijn, dat is moeilijk als je hier zit met uw agenda, met uw tijdsdruk, om dan nog eens op het terrein te gaan kijken of alles correct uitgevoerd wordt en wat er allemaal aan overtredingen is. Ik hoef het u niet uit te leggen. Nu, het is ook waarschijnlijk een beetje een Vlaams verschijnsel. En waar we een stuk door de tijd gepakt worden. Ik denk dat we van heel ver komen. En we weten allemaal dat ruimtelijke ordening in Vlaanderen niet altijd even oordeelkundig begeleid is. Het is kwestie om inderdaad misschien niet de klok terug te draaien, maar toch te proberen vanaf nu de teller op nul te zetten. En dus inderdaad, wij steunen uw visie om dit te gaan uitbesteden. En liefst door mensen die met nodige vakkennis dat kunnen. En op een nodige grote schaalgrootte dat doen. Dus het aanbod van IOK keuren wij goed. Ik had begrepen dat er van de 27 gemeenten van het werkingsgebied er een 20-tal hebben ingeschreven op deze dienstverlening. Waarom keuren we dat goed? Omdat we vinden dat de expertise daar op haar plaats zit en dat die mensen daar kunnen voor ingezet worden. Waar dat we nu vaststellen dat in het verleden zelfs soms politie daar op het terrein werd gestuurd. En laat ons eerlijk zijn, en dat is zeker geen verwijt, laat ons eerlijk zijn, laat ons duidelijk zijn, dat is geen verwijt aan politie, maar de mensen hebben niet altijd de opleiding om hier in een zeer technische materie te oordelen over een inbreuk in zaken ruimtelijke ordening. Dus, oké, tot zover, maar wij hebben afgelopen maandag kennis genomen van uw plan en ja, ik heb net gezegd, de tijdsdruk waarmee dit nu wordt goedgekeurd vinden wij toch wel heel snel. We gaan hier over een heel ingrijpende beslissing debatteren vanavond. Met name toezicht op ruimtelijke ordening. U heeft daar ook melding gemaakt van 6 prioriteiten. Ik heb ook op de zitting van de commissie geïnformeerd naar uw beweegredenen om die 6 te weerhouden. En als antwoord heb ik gekregen, kijk, wij hebben door IOK een aantal andere prioriteiten ook aangereikt gekregen. Ik heb gevraagd naar die andere prioriteiten. Tenzij dat ik mij vergis, maar ik heb ze op deze moment niet ontvangen. En ik denk mijn collega's van de commissie ook niet. Maar als ik iets gemist heb, dan moeten mij dat zeggen. Ik mis hier ook een stukje participatie. Waar u zegt, wij gaan voortouw nemen in participatie. Ik heb daar hier weinig van gezien. Niet van de burger, niet van de commissie. U maakt 6 prioriteiten zonder een keuze aan te bieden, zonder een overweging te maken van welke wel en welke niet. En als ik die dan bekijk, ja, dan zijn die soms zeer specifiek, dan zijn die soms zeer breed, maar goed, er zal wel een reden voor zijn om die te weerhouden. Maar ik stel wel vast dat de politieraad die oefening ook heeft gemaakt en prioriteiten heeft vastgelegd. Waar er 10 prioriteiten werden aangeboden en in een participatief proces er uiteindelijk 3 prioriteiten als speerpunt werden weerhouden. We hebben hier nog een paar voorbeelden gehad op commissies waar dat we gezegd hebben, kijk, we mogen daar meer over nadenken. Ik mis dat hier. Ik heb ook niet het aanbod van IOK gekregen. Bovendien, en dat vind ik heel belangrijk, hebben wij hier geen advies gevonden van de GKRO. Als er nu 1 dossier is dat in deze legislatuur belangrijk is, dan is het handhaving, dan is het toezicht op ruimtelijke ordening. Hebben wij iets gemist? Hebben wij een advies in het dossier misschien over het hoofd gezien? Ik ging ervan uit dat het evidentie was. Nu, het is niet de eerste keer dat je dat doet. Ik denk dat het een tweede of een derde keer is in uw jonge duurtijd van de legislatuur, dat u erin slaagt om de GECORO gewoon te negeren en geen advies te vragen. En om die reden gaan wij vandaag hier als Open VLD Plus fractie vragen om dit punt uit te stellen. Ik denk dat er genoeg argumenten op tafel gelegd zijn om deze beslissing te onderschrijven. En ik ga ervan uit dat deze gemeenteraad ook de wijsheid heeft en de eerlijke, oprechte mening heeft om ook dit dossier zijn participatief beloop te laten gaan. Dus hier ligt het voorstel, constructief voorstel, want ik ben begonnen mijn betoog met te zeggen, we staan erachter, maar constructief voorstel om dit uit te stellen.
Zijn er nog andere tussenkomsten voor dit dossier?
Paul? Ja, ik zou me daarbij willen aansluiten, vooral dat laatste van de GECRO. Ik had dat ook ten zeerste geapprecieerd mocht de GECRO daarin gekend geweest zijn.
Koen?
We hebben dat uiteraard op voorhand besproken, wij sluiten ons daar ook bij aan. Inderdaad, het punt van de GECRO vind ik ook heel belangrijk. Dat is alweer de zoveelste keer eigenlijk een soort uitholling van het advies dat de GECRO zou kunnen geven. Wat is dan uiteindelijk nog het nut als je ze niet om advies vraagt in zulke belangrijke dossiers? Het tweede punt inderdaad, ik ben lid van die commissieruimte. Ik had eigenlijk gehoopt op voorhand, ook als die commissies opgericht werden en zo, dat het een beetje een participatief project zou zijn, waar wij als commissieraadsleden ook zouden mee mogen beslissen of debatteren over bepaalde dingen. Dat is meer een soort van infoavond geworden, waar wij info krijgen, waarover dat we dan mogen debatteren, maar we krijgen gewoon die 6 prioriteiten op ons bord, terwijl ik daarvoor nooit niks van gehoord heb. Dus ik vind dat een beetje een raar signaal naar uw eigen commissie. Allee, wat is het nut van een commissie als je niet mee kunt beslissen, of tenminste mee debatteren, om later tot een beslissing te komen? En een derde puntje in dit verhaal is, ik begrijp ook ten volle, like Hans in het begin zegt, dat dit moet gebeuren. We staan op zich, op dat principe, daar staan we achter. Maar ik denk, als dat wordt gecommuniceerd, en dat is toch het plan, heb ik begrepen, dat het toch wel heel gevaarlijk is om 6 prioriteiten te communiceren naar de Molse burger. Want dat wil zeggen dat als ze bepaalde bouwovertredingen doen, of kappingen doen, of gelijk in welke sfeer dat gebeurt, en dat zit niet tussen die 6 prioriteiten, dan weet de Molse burger ook van, het is geen prioriteit, en we gaan er dan ook niet, waarschijnlijk niet voor bestraft worden, of het zal geseponeerd worden. Dus ik vind dat een beetje een gevaarlijke zaak.
Goed. Ja.
Ik sluit ook aan met de GECRO ook in elk geval. En ook nog op één punt. Ik had er nog graag teruggekomen om een achterban. Dat heb ik nog niet kunnen doen. Dat is nog niet gebeurd. En daarom zat ik nog even aan bij mijn collega's.
Goed, burgemeester.
Goed. Voor alle duidelijkheid. Wat hier al heel belangrijk en misschien nog onvoldoende benadrukt. Dat we met een aantal partners handhavingbeleid doen. Wie zijn die partners? Al benoemd. Politie. Parket. ANB. De gewestelijke diensten. En die zijn overduidelijk, als je geen prioriteiten vastlegt en geen stuk benoemt waar dat je zelf je tanden in gaat zetten, siponeren wij alles. Dan doen wij niks meer, gemeente. Als jullie geen verantwoordelijkheid pakken in het handhavingsverhaal, en bij wijze van spreken zoals de jaren voordien, moeten we ook toegeven, dat was ook geen eenvoudig, als je daar geen stappen in zet, dan ondersteunen wij u niet meer. Kiest je wel prioriteiten, dan gaan wij ook eens voor een aantal prioriteiten engageren. Heel belangrijk. Een tweede heel belangrijk luik is, denk ik, dit is niet iets, in tegenstelling tot de meerjarenplanning, dat we voor 6 jaar goedkeuren. Dit is een startdocument, wel overwogen. Al wel met een zekere participatie tot stand gebracht, maar ik ga dadelijk al uitleggen hoe dat die op zich al geweest is op zich. Maar dit is natuurlijk geen eindig verhaal. Hier kan bij gesleuteld worden, daar kunnen prioriteiten bij komen, maar een van de grootste bekommernissen van IOK was, neem niet te veel hooi op uw vork, start niet met te veel prioriteiten, want het kan een heel moeilijk verhaal worden, wees heel doordacht. En dan is het niet zo dat IOK, dat is misschien een beetje jammer, we hebben bij de conferentie van Kempische burgemeesters, daar met burgemeesters van alle politieke gezinten daar heel wat over gesproken. En ik denk ook dat de IOK men het liever gehad had dat we 5 of 6 Kempische prioriteiten zouden kiezen, hè, over de 2021 gemeenten. Maar daar moet ik zeggen dat de ene gemeente A absoluut niet de gemeente B of C is. Niet van schaalgrootte, niet van opbouw van gemeenten, waar dat een één bestuur toch nog anders over handhaving denkt dan een ander bestuur. Dus IOK heeft op zich al wel de ongelofelijke opdracht dat ze heel veel prioriteiten, want het is ook zo, was de afspraak, als het een prioritair dossier is, dat wil zeggen dat IOK ons kan ondersteunen in de afhandeling in dienst. Als het geen prioritair dossier is, en dat is hier dan misschien een beetje, dat is al bijna zoals prioritair bij de BBC, is hier eigenlijk net hetzelfde, dat wil dan niet zeggen, niet prioritair, dat dat geen belangrijk dossier is. Dat zijn ook dossiers die een vervolg gaan krijgen, dossiers die ook waar nog PV's, waar nog van alles in kan beslist worden, maar dan is het heel duidelijk dat niet prioritaire zaken, staan we er als gemeente voor de grootste in de procedure alleen voor. Bij de dingen die prioritair benoemd zijn, gaat IOK ons in gaan ondersteunen. En dan hebben we daar een aantal heel belangrijke gekozen, een aantal ruime, ook een aantal misschien iets praktischer, maar wel goed omschrijfbaar. En het is dus niet zo dat IOK met een menukaart van 20 gekomen is. We hebben zij wel gedaan, bijvoorbeeld denk ik Westerlo, Lille, een aantal gemeenten waren al klaar. En op zich hebben we natuurlijk ook eens een keer van hun gezien, rond welke zaken leggen zij klemtonen op. En dan is dit heel hard vanuit de stedenbouwkundige ambtenaar. En we hebben momenteel ook een administratief medewerker die ook heel veel rond woningkwaliteit bezig is, die momenteel ook al rond de handhavingsdossiers bezig zijn. Zij, samen met de politie, dat is toch ook wel uniek, dat er ook wel de personen van politie rond RO bij aan tafel zaten, hebben eigenlijk vanuit een expertise van de laatste jaren daar analyses op gemaakt. Onze stedenbouwkundige heeft dit mee verwerkt. We zijn daar toch twee keren toe, denk ik, ook met personen van IOK over aan het denken geweest. En dan is inderdaad het verhaal naar de raadscommissie gekomen. Ik vind dat op zich heel belangrijk, want in het verleden zou dit verhaal op de gemeenteraad gestaan hebben as such. En dat vind ik absoluut niet goed. Ik was zelf die avond niet daar, waarvoor mijn excuses op zijn. In principe zit ik niet in de ruimte. Maar was daar heel duidelijk wel de boodschap die we wilden brengen. Van goed, dit zijn er een zestal. Het is perfect bespreekbaar, ook binnen 3, 4, 5, 6, 7 maanden, om te zeggen van goed, na verdere bespreking vinden wij dat heel belangrijk is, maar dat is eigenlijk wel ter bescherming van de dienst en ook graag van IOK. Goed, we moeten nog keuzes maken. Het kan niet zijn van, we hebben al 6 of 7 prioriteiten en dan heel terecht gaat de Koen er eentje aanhalen, de Hans nog 2, Paul bijvoorbeeld nog 2, de Lander en misschien Koen ook nog. Als we op 12 of 13 of 14 prioriteiten uitkomen, dan kan een dienst absoluut niet aan. En dat is ook hetgeen wat IOK ook absoluut adviseert om dat niet te doen. Maar dus op zich wil ik hier een bal wel een beetje terugspelen en zeggen van naar de toekomst toe, is het heel duidelijk een open vizier om met de 6 prioriteiten dat we nu gestart zijn, om die kort op de bal te evalueren. Andere gemeenten beginnen ook hun plannen neer te leggen. We gaan daar een heel nauw overleg met IOK. Op een gegeven moment gaan zij ook wel aanvoelen goed practices. Dat doet men in Meerhout, dat doet men in Balen. Dat werkt op zich goed. Die prioriteit, dat is een hele belangrijke. Dus dit is eigenlijk groeien. Het is een materie waar we tot nu toe nog bijna, ja, nog heel onontgonnen terrein, zal ik eerlijk zeggen, voor als wij PV's kregen in het verleden, dan werden die vaak geacteerd, maar het gaan handhaven. De burgemeesters, en ja, mijn voorganger heeft het denk ik in het verleden college nog regelmatig uitgesproken, ja, we hebben daar ook een klein stukje een sheriffrol toe bediend gekregen. Hè. We zijn zelf ook persoonlijk, moeten we een aantal handhaving en bestuurlijke maatregelen gaan nemen, of de stedenbouwkundige, of de inspecteur kan dat doen. En het is wel, en dat wil ik heel duidelijk zijn, ook wel mijn keuze en mijn wens, als je daar gaat zien van welk het stroomdiagram is, om uiteraard, ga ik niet zelf in persoon, maar ik denk dat daar geschikte mensen zijn die daar dagelijks mee bezig zijn, om daar de nodige zaken te gaan doen. We hebben gekozen, functiewijzigingen, dat is iets heel cruciaal in RO, want het verhaal van een bouw waar iets voor vergund wordt, dat verandert en dat dient zo goed kunnen zijn, dat we dat niet zo vergund hebben voor die functie. Dat is een hele belangrijke. Het wijzigen van het aantal woongelegenheden, opdelen van, misschien in rustige straten in één keer veel woonentiteiten bij creëren, een moeilijke. zaken die een hele negatieve visuele invloed hebben, ernstige schade, landschap, water, huishouding. En wat ik persoonlijk een van de belangrijkste vind, al jaren geven wij vaak vergunningen. En ook heel specifieke voorwaarden, zoals bijvoorbeeld, je moet een houtkant bij aanplanten, of je moet dit, dat of dat doen. Dat zijn eigenlijk zaken, als iemand iets aanvraagt, we zeggen, ja, je mag je vergunning uitvoeren, maar die zaken moet je zeker doen, specifiek benoemd, speciaal in je dossier. Al die zaken hebben wij al opgesomd als prioritair. Je hebt daar ook bij nummer 3 en 4, waar je ook nog een stukje kunt interpreteren en ook nog kijken van hoe groot is de inbreuk visueel voor de gemeenschap. Dus ons lijken het voldoende kapstokken om een handhavingsbeleid op te starten en uiteraard gaan bij te sturen. Participatie is inderdaad in deze voornamelijk geweest in de ambtenaren, waar ik zeer veel vertrouwen in heb en die ook deze nota goed en deskundig gemaakt hebben. De participatie is er ook geweest richting IOK. Overleg met Parket, overleg met Vlaams Gewest. Dus op zich zijn er heel veel overleggen geweest. Is het ook iets, voor alle duidelijkheid, het is absoluut niet mij bedoeld geweest om Gekkero te passeren, maar waar ze ook niet verplicht advies, vooraleer dat dit goedgekeurd moet worden, dat zit er op zich niet in. Vind ik Gekkero niet belangrijk? Absoluut niet. Ik heb ook geen enkel probleem mee om dat daar nadien ook op te leggen. Maar dit is wel heel duidelijk een beleidsbeslissing. Handhaving, dat doen wij, dat is het bestuur, dat is de bevoegdheid van de burgemeester. Wij moeten daar een kader in opleggen. En dat is heel belangrijk, denk ik, dat ook een kader is van het bestuur, van het beleid, van de raad. Is denk ik anders dan in een aantal andere zaken. De nota is denk ik zeer goed opgevolgd. Ik wil hier zeker wel het engagement uitspreken van dit gaat geen nota zijn die in de volgende 5 jaar onaangeroerd gaat blijven. In principe moet je die in elk jaar, bijvoorbeeld in januari, gaan evalueren. Ook eens een stukje kijken van wat hebben we er gedaan, welke prioriteiten kunnen erbij komen. Is er een mol iets maatschappelijk naar boven gekomen dat we zeggen van goed, dat moet een prioriteit worden, dat leeft bij de molenaar. De molenaar wil absoluut dat het aangepakt wordt en kunnen daar ook prioriteiten in toegevoegd worden. Belangrijk om het nu al kunnen laten op te starten is dat we op die moment politie, parket en een aantal andere overheden op meekrijgen om zelf ook hun deel te doen. Als er in mol- en natuurgebied iets gebeurt, moeten wij het nooit gaan handhaven. Dan doet dat de Vlaamse overheid. Gebeurt er in mol iets, een watergevoelig gebied, dan is er ook een dienst die dat gaat doen. Het parket heeft duidelijk gezegd dat ze rond een aantal zaken nog het voortouw willen nemen, op voorwaarde dat de prioriteiten afgetoetst zijn, dat die beslist zijn, dat de gemeenteraad zich daarachter gestaafd heeft. Dus ik denk wel dat hier een dossier voor ligt, wat ook toegelicht is op de raadscommissie ruimte, waar op zich ook dus alle fracties op zich ook de inhoud van het document goed begrepen hebben. Ik denk ook dat de stedenbouwkundige ambtenaar uiteraard daar ook een stukje een uitleg verschaft zal hebben. Het is ook wel heel belangrijk, jullie weten, hij heeft heel dit document nog opgemaakt. Dat was heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk kader, uiteraard voor zijn medewerkers, ook voor mezelf als burgemeester, ook voor de politie, voor het parket, om eigenlijk met elkaar te kunnen gaan in dialoog gaan. Je ziet daar achteraan de stroomschema's of de stroomdiagrammen gaan, hoe dat elke inbreuk, naar welke stap die kan gaan. Dus ik denk dat het duidelijk is, een duidelijke keuze van prioriteiten. Zeggen wij dat daar nooit nog eentje mag bijkomen? Absoluut niet. Zeggen wij dat daar eentje niet kan veranderd worden in de toekomst? Ook absoluut niet. We hebben wel het gevoel dat hier een goede nota voor ligt, een goede duidelijke prioriteiten waarmee we kunnen starten, maar die zeker nog verfijnd kunnen worden. Dus om die reden ga ik toch vragen, voorzitter, om het dadelijke stemming aan te
doen. Goed. Voldoende. Hans.
Burgemeester. Voorzitter. Ja, tijdens die raadscommissie van ruimte is er toch wel serieus gedebatteerd, denk ik. En zijn er ook wel de serieuze opmerkingen gemaakt. Die zijn waarschijnlijk toch ook wel opgelijst in een verslag. En waar gaat dat verslag naartoe en wordt daar ook rekening mee gehouden? Dat is toch mijn verantwoordelijkheid ook om daarin te zitten. wat er daarmee gebeurt.
Absoluut, maar er is ook de terugkoppeling geweest van de dienst bij mij over het verslag en dan bijvoorbeeld ook over timings, want er was denk ik een waardevolle suggestie, moet je niet eerder strikte deadlines of timings in de procedure inplannen bijvoorbeeld om de voortgang te bewaken. Ook dat is bijvoorbeeld al afgetoetst geweest met IOK en daar zegt men, goed, je start met zachte handhaving. Dus eerst probeert je het uiteraard nog in de min op te lossen, voor je naar de harde handhaving gaat. Sommige mensen zijn hardleers en die hebben het luikje van de harde handhaving nodig om dan toch terug tot besef te komen van oei, dat loopt hier volledig fout. Ik wil toch terug vrijwillig gaan meewerken aan die handhaving. Dus men zegt daar eigenlijk strikte termijnen of timings vastleggen heeft geen zin. We moeten vooral oplossingsgericht gaan handhaven. En niet gewoon handhaven om te handhaven, om sheriff te zijn, om boetes uit te delen. Maar natuurlijk moet de finaliteit zijn ja, dat er zaken veranderen. Hè? Dat er zaken opgelost worden. Dat er dingen opgepakt worden. Nu, dat vergt enorm veel tijd. We zijn al met een aantal dossiers uiteraard bezig. Wat ik nog niet vermeld heb, maar het bestuur heeft in deze ook, en jullie denk ik ook mee wel ondersteund, denk ik, in de meerjarenplanning. Voor dit jaar zit ook de aanwerving van iemand op B-niveau. Een deskundige handhavingsambtenaar. Want als je weet dat er, denk ik, een tweetal personen bij IOK, misschien 2,5 ondertussen, voor de 20 gemeenten dat op zich gaan nemen, dan moet je daar geen tekening bij maken. Die 2-3 personen kunnen natuurlijk niet al die dossiers in kaart brengen. Dat moet al voorbereidend gebeuren. Die kunnen ook niet alles alleen. Dus ook als gemeente gaan we daar nog, zo zeggen, extra ons engagement aangaan en denk dat de aanwerving nog in het voorjaar, mei, juni, door onze werving en selectie gepland is, budgetten zijn ook al voorzien, om ook een deskundige B-handhaving aan te werven. Dat gaat ook een persoon zijn die uiteraard ook heel wat van die zaken zelf kan gaan doen. Dus die gaat een stukje uiteraard gemeentelijk verbalisant worden, eventueel ook nog om gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur, de GSI gaat hij ook worden. Dus het zijn eigenlijk allemaal stappen die gezet gaan worden in een enorm complex iets. Iets waar we nu mee gaan starten, maar we hebben daar keuzes gemaakt. Ik denk dat het heel belangrijk is en dat we de prioriteiten die we stellen kunnen waarmaken, dat is denk ik nog het belangrijkste. En daarom denk ik dat we met goed afgebakende, realistische zaken gestart zijn in samenspraak met heel wat partners en naar de toekomst toe zeker voor verfijning van elkaar.
Dank u, burgemeester. Hans, u nog het woord.
Ja, mijn excuses, maar ik heb geprobeerd van uw betoog heel aandachtig te volgen, burgemeester. Maar ik blijf, en ik vrees dat ik niet de enige ben, op mijn honger zitten. Je haalt hier aan van, kijk, dat kan allemaal bijgestuurd worden. Als er nu iets is wat ik geleerd heb, dat is dat je een burger rechtszekerheid moet geven. Een burger moet zeker bij veranderend beleid weten waar hij aan toe is. Hij moet weten, ben ik hier veilig? Zit ik hier in een wettige positie of niet? Of wat hangt mij hier nog boven het hoofd? Allee, je haalt het zelf aan, hè. Je zegt 6 prioriteiten, maar wow, na een verloop van een jaar, we kunnen er dan misschien wel eentje van weglaten. We kunnen er nog eentje aan toevoegen. Allee, we kunnen dat bijsturen. Maar de mensen die een jaar lang vervolgd zijn geweest, hun inspanningen hebben gedaan om zich in regel te stellen met een kaderplan, die inspanning die wordt dan genegeerd of wat. Allee, dat kan toch niet, hè. Jij als jurist, burgemeester, jij zou toch rechtszekerheid hoog in het vaandel moeten dragen.
Ja, absoluut.
Je zou toch moeten pleiten voor een kader dat duidelijk is, dat in de tijd ook bestendig kan worden. Ja. En je maakt er hier, sorry dat ik het moet zeggen, hè, en ik maak me niet aan boos hè, op deze raad, hè, maar je maakt er hier eigenlijk een karikatuur van. Je bent eigenlijk hier aan het zeggen, wauw mannen, allez, we gaan niet beginnen en we zullen wel zien, en cours de route, en als het me niet aanstaat, of als het ons niet aanstaat, of de burger niet, allez, we kunnen nog wat bijsturen, sorry. Sorry, dit is niet ernstig. Ik vind ruimtelijke ordening, hè, dat is iets wat jaren een oud zeer is. En ik vind de voorzichtigheid, hè, daar treed ik u bij. Dat pleidooi, uw deskundigheid, Ik treed u overal in bij. De principesbeslissing, ik treed u in bij. Maar alsjeblieft, geef hier de burger een duidelijk kader. En ten tweede, ik blijf op mijn honger zitten over het participatieve van dit, van deze verstrekkende beslissing. Hè. Je zegt hier, ik ben aan dat... Voorzitter, ik zou toch graag hier mijn betoog beëindigen en ik zal zelfs met evenveel aandacht en respect luisteren naar een burgemeester op zijn wederwoord. Hè. Maar ik zou hier toch durven pleiten om hier in deze de GKRO hun deskundig oordeel en hun licht daarover te laten werpen. En je gaat mij hier vandaag, sorry, je gaat mij hier vandaag niet wijsmaken dat dit geen minstens een maand kan uitgesteld worden. Als je naar de IOK vraagt, kunnen wij hier over dit document nog eens even van gedachten wisselen, met ons burgers, met ons betrokken adviesraden, dan vraag ik mij af of die niet de constructiviteit hebben om dat te doen. Waarom moet dat hier nu op een week tijd een commissie passeren en een gemeenteraad passeren? Ik heb die prioriteiten trouwens met collega Raadley, ik ben zeer blij met zijn tussenkomst, hij zegt er moet toch een verslag zijn, hè? En dat verslag moet toch... Ik heb geen verslag gezien van de commissie, hè? Ik heb ook geen antwoord gekregen op de vragen, de vele pertinente vragen die wij op die commissie gesteld hebben, hè? Waar, allee, en zeker niet wat betreft die prioriteiten. Allee, sta mij toe dat ik hier toch eens even mijn stem heb verheven. Burgemeester, dit is een loopje nemen met democratische principes. En ik zeg er u bij, en luister het goed... De Vlaamse overheid heeft de GKRO in het leven geroepen, hè, om deskundig advies te geven. Dat is een wettelijke plicht. En je gaat die hier zomaar passeren op een dossier die het belangrijkste dossier is misschien op het vlak van ruimtelijke ordening deze legislatuur. Dit zal de hogere overheid, burgemeester, u niet tolereren. Hè. Dat voorspel ik u. Hè. Ik zeg u, wij nemen in alle constructiviteit hier vandaag onze verantwoordelijkheid om het principe goed te keuren, maar die prioriteiten, ik vind dat je dit echt niet kunt maken. En wij gaan hier verder mee. Hè. Wij gaan hier een tegenstem geven tegen die 6 prioriteiten. Je moet een burger een duidelijk kader geven en niet iets veranderen om de 5 voet of binnen een jaar wat bijsturen. En eventueel. En je maakt hier gewag, hè, van de oppositie, je maakt er eigenlijk een karikatuur van. Hè, want je zegt, en jij gaat er nog 2 bijgeven, en jij gaat er nog 2 bijgeven, en je komt tot 12. Wie heeft dat gezegd? Wie zegt dat, burgemeester? Dat wij in een participatief proces niet tot een conclusie kunnen komen die gedragen is door de volledige gemeenteraad, oppositie en meerderheid. Dit heb ik nog nooit gezien en ik begrijp niet met uw ervaring hè, en met uw deskundige wetgevende kennis als jurist dat je dit laat passeren.
Burgemeester.
Goed, ik denk dat je de raadscommissie niet begrepen hebt. Prioriteiten wil niet zeggen of iets al dan niet vervolgd gaat worden. Dus jij probeert een mollenaar te zeggen, oh... Als je iets fout doet, maar het is geen prioriteit van de gemeente, doe maar. Mag van de burgemeester. Helemaal niet. Dat staat daar niet in. Dat was de sfeerschepping die hier gemaakt werd. En je verandert dan maar eens de regeltjes. Niks van die dingen mogen. En meerdere instanties gaan die gaan vervolgen. En wij kiezen een aantal prioriteiten. Maar absoluut geen vrijbrief. Integendeel als jurist. Iedere partner speelt zijn rol. Een aantal bij ons prioritair. Maar als je goed geluisterd hebt, zag je dat bij de niet-prioritaire wij ook heel veel verantwoordelijkheden hebben. Ook ingebrekenstellingen, ook procesverbalen van de politie. Dus ik vind dat absoluut een sfeerschepperij van bij die burgemeester. En we doen maar nee, we hebben een aantal prioriteiten gestart. Ik had gewoon maar bedoeld, als je er een aantal hebt, en iedereen heeft denk ik heel goede suggesties, en dat was gewoon de positieve, dat ik op zich naar u wou terugkoppelen, van wat trouwens het IOK ook heel duidelijk van een begin gezegd heeft. Het is een start. Het is in het verleden du jamais vu dat de gemeente met zoiets opstart. In het verleden waren die traditie niet. Het is een duidelijke start. Het is heel goed ambtelijk voorbereid. Het is met partners samengezet. Maar daar zijn we heel duidelijk van. Dit is geen status iets. Maatschappijen veranderen, inzichten veranderen, prioriteiten kunnen aangescherpt worden. Op zich gewoon de uitgestoken hand. Ook richting raadscommissie ruimte, om daar in de toekomst toe mee verder te werken. Dus laat men niet gezegd hebben, en het zal ook zo niet gecommuniceerd worden, van dat je nu pech hebt, dat je toevallig een inbreuk hebt die in een gemeentelijke prioriteit zit. Kan heel goed zijn dat die inbreuk bij andere prioriteiten zijn. En wij als gemeente moeten ook heel veel ondernemen voor inbreuken die geen gemeentelijke prioriteit zijn. Dus daar ga ik niet met u inhoudelijk mee akkoord.
Goed, ik denk dat alles gezegd is. Ik stel voor dat we dat punt afronden. Koen?
Ja, ik ben iets minder kwaad dan jullie, maar... ik wil toch even reageren op Wim als hij zegt, er is toch een soort participatief project gevolgd. Wat je daarin mist, dat is de participatie van onder andere de experts, dus de GKRO, maar dat is al gezegd vanavond. Het is ook heel jammer dat hij daar niet in gekend is. Ten tweede vind ik de commissie en de commissieleden. We hebben een commissieruimte opgericht, waarin ik zou veronderstellen dat we daarmee over mogen debatteren op welke prioriteiten naar voren gebracht worden. Dat is niet gebeurd. We hebben ze gewoon als een soort infoavond mogen vernemen en dan een debat erover, maar ze staan vast. En ten derde natuurlijk de mensen die van de gevolgen gaan moeten dragen van de maatregelen van de handhavingssystemen. Dus geen een van al die groepen zijn erin gecontacteerd, alleen de mensen die de regels opstellen en moeten handhaven. Dat vind ik dus geen participatief project. Dat is niet participatie vragen aan de mensen die daar nuttig in zijn in oppositie. Dus voor ons blijft het ook heel duidelijk, ofwel wordt het punt uitgesteld, ofwel gaan we ons onthouden op dat punt.
Ja. Goed, ik denk dat alle argumenten voor en tegen zijn gezegd. Ik noteer vooral ook een uitnodiging van de burgemeester en het bestuur om verder na te denken in de toekomst over dit plan en dat het geen plan is dat vast ligt voor de volgende 10 jaar. Maar ik begrijp dat een aantal opmerkingen gemaakt zijn en dat kan perfect rond die opmerkingen in de toekomst ook gewerkt worden. Dus ik vraag om te stemmen over punt 5, handhaving, akkoord?
Ja.
We gaan dus de GKRO passeren gewoon. Ja. We gaan hem passeren. We gaan daar niet op wachten. Nog
goed, ik denk dat alle argumenten zijn aangebracht.
Ik zou dat toch graag in de notulen willen zien staan, dat het beleid, meerderheid, beslist om de GKRO te passeren. Hè? Ik mag dat toch aanvragen aan de secretaris, om dat te noteren in het verslag.
Ja, dat is uw mening. Hè?
Voor de beslissing hebt u beslist om de GKRO niet om advies te vragen. Ja, dan mag ik toch wel in het verslag lezen. Ja, ja voilà, maar ik wil het nog wel eens... Nee, maar goed, man, maar het is belangrijk dat we dat nog eens voor alle duidelijkheid hier notuleren, dat dat zwart op wit staat. Hè.
Goed, mijn debat was beëindigd.
Ja, en ik zou ook graag ons stemgedrag willen toelichten, voorzitter. Wij gaan hier tegenstemmen, niet al willen van de handhaving, het principe, daar hebben we duidelijk een onderscheid in gemaakt. Ik hoop dat je ook de eerlijkheid hebt, burgemeester, om dat niet in onze mond te leggen. Ja? Wij zijn voor handhaving, wij zijn voor samenwerking met IOK, maar wij zijn tegen de bepaling van de prioriteit, de wijze van bepaling van de prioriteit, en wij zijn tegen het feit dat de GKRO hier niet om advies gevraagd is. We stemmen dus tegen.
Goed, ja, maar waar dan stemmen? Ik denk dat we bij André zouden. Ja. Dan zijn we toegekomen aan punt 6. Dat is een punt dat hier ook al op vorige raden aan bod gekomen is. Betreft infrastructuurwerken aan de Sint-Apollonia-laan, aanlegbekken, Bietenstraat. Waar deze avond aan de raad zal gevraagd worden om een voorlopig onteigeningsbesluit goed te keuren. Het is een project van de gemeente Mol, Pitpa en Aquafin. Die een project lopende hebben voor de aanleg van gescheiden rioleringen en wegeninfrastructuur in de Sint-Apollonia-laan en de zijstraten. Alle woningen en bedrijven langs het tracé worden volledig afgekoppeld. De centrale RWA hoofdas zal het regenwater van de verharde oppervlakte van de straten en woningen langs het tracé afvoeren naar de Milgemloop. En in de projectzone zelf worden alle mogelijkheden die er in het gebied zijn voor infiltratie benut. We denken hierbij aan wadi's, open grachten, infiltratiebuizen en de herprofilering van de Milgemloop. Naast deze buffering is er nood aan een bufferbekken om de Milgemloop bij hevige buien niet te overbelasten. Na een studie en de nodige onderhandelingen is het aangewezen om het bufferbekken te lokaliseren langs de Milgemloop ter hoogte van de Bietenstraat. U vindt de kadastrale nummers vermeld in de agenda. Het studiebureau Sweco stelde voor de verwerving van de gronden een onteigeningsplan en een projectnota op. U vindt vermeld de verschillende documenten die in bijlagen van het dossier konden worden teruggevonden. En aan de gemeenteraad wordt vanavond gevraagd om het voorlopig onteigeningsbesluit goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het inrichten van het openbaar onderzoek. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 7 betreft de retributiereglement 2020-2025 voor het verkopen en verdelen van toeristische producten. De dienst toerisme die inderdaad een aantal producten verkoopt. Producten in de vorm van drukwerk worden aan bezoekers en potentiële bezoekers die de info thuis wensen te ontvangen opgestuurd, omdat de dienst toerisme van start wil gaan met de verkoop van toeristische producten via een webshop. En er verwacht wordt dat de verkoop van producten en het aantal verzendingen gaat stijgen, werd er een retributiereglement opgesteld. Nieuw is dat er een retributie op het verzenden van betalende toeristische producten is voorzien. Voor het verzenden van een gratis toeristisch kennismakingspakket of bestellingen boven €20 zullen geen verzendingskosten worden aangerekend. Een goedkeuring wordt gevraagd. Koen.
Voorzitter, zoals je van ons gewend bent, hebben we ook hier alweer een constructief voorstel. Namelijk, in heel het retributiereglement voor de verkoop van toeristische artikelen en producten willen wij graag voorstellen om toeristische wandelkaarten en fietskaarten gratis aan te bieden op het internet via de website van de gemeente. Om de duidelijke redenen denk ik dat als dat gratis af te printen is, dat het ook meer mensen naar een mall zal brengen om te wandelen en te fietsen en eventueel gebruik te maken van de horeca.
De wandelkaarten kunnen we op dit moment al downloaden van de website Visit Mol. Daar staan ze allemaal op, al onze wandelingen. De fietsdingen zullen we meenemen als suggestie.
Dat is heel fijn. Ik heb daarna gezocht naar die wandelkaart. Ik heb die niet gevonden, maar dat zal dan meer aan mij liggen dan aan de website waarschijnlijk. Ja, knikt André. Je kent mij goed blijkbaar.
Ik heb er hier nog één openstaan.
Maar ik, ja, prima. Maar dan stel ik hetzelfde voor ook dus de fietskaarten voor de fietsroutes.
Oké, zijn alle fracties akkoord? Oké, punt 8, politieverordening, veiligheidscontrole, penzakker ook. Het gekende festival, om het festival veilig te laten verlopen, is het sterk aan te raden om voorafgaande een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival. In een e-mail van 24 januari adviseert de lokale politie een voorafgaande screening van de medewerkers. Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd, te rekenen vanaf het ogenblik van onderzoek en op basis van een aantal criteria die u op de agenda kan terugvinden. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 9 betreft een nieuwe straatnaam ter hoogte van de Owenslei, waar een nieuwe verkaveling met wegenaanleg komt. Het voorstel is Glaverbellei. En u vindt in het dossier ook een positief advies van de koepel voor het Mols cultuurbeleid. Iedereen akkoord? In punt 10 doen we hetzelfde ter hoogte van de Blekenstraat, ook een nieuwe verkaveling met wegenaanleg. Hier is het voorstel Vloeiweidestraat met ook een positief advies van de vermelde koepel. Iedereen akkoord? Dank u. Zitten we bij punt 11, uitzendarbeid. Dat is het punt dat we daar straks ook hebben gehad op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus ik ga de tekst niet volledig opnieuw voorlezen. Ook hier moet dus het kader worden goedgekeurd. Akkoord? Thomas?
Ja, ik heb het kader. Dit is het kader. Dus dit is eigenlijk de goedkeuring van de begeleidende tekst eigenlijk. Van een beslissing die eerder genomen is. Wat ik lees in het document op zich is dat het eigenlijk vrij ruim geïnterpreteerd is. In die zin dat we die discussies een aantal jaar geleden denk ik zelfs al begonnen zijn naar aanleiding van een heel prangende kwestie eigenlijk in het woonzorgcentrum. Waar dat er inderdaad toen gekeken werd naar hoe kunnen we de gaten die dat er vallen, hoe kunnen we die opvullen met eventueel consultants interim arbeid. Dat was eigenlijk de eerste case. Nu, er is ook altijd in de school toen van de ondernemingsraad gezegd van ja, we gaan dat eigenlijk tot het minimum proberen te beperken. En het zal eigenlijk vooral toepassing vinden in woonzorgcentrum van het moment dat, onze eigen mensen er de nadelen van ondervinden, zoals het niet kunnen opnemen van verlof of de stijgende werkdruk. ik denk dat we daar niet anders als akkoord mee kunnen zijn. Nu, ik heb ook altijd gezegd, van we kunnen van interim arbeid geen wonderen verwachten. Het is niet, als we de mensen zelf niet kunnen vinden, dat er een bureau hier om de hoek, dat we ze daar maar uit de schuif te rapen hebben. Wat we ook vaak zien in de praktijk, zijn mensen die interim arbeid, die mensen moeten ook opgeleid worden. Dat geeft ook bijkomende belasting voor de medewerkers. Ik wil daar toch nog eens oproepen om daar voorzichtig in te zijn. Ik weet dat dat niet integraal die bezorgdheid over te brengen is in een geschreven tekst, maar ik zou toch wel de geest van deze beslissing van toen, nu kan die misschien anders zijn, dat is ook waarom dat ik de vraag een beetje stel, willen ophalen. Ik denk dat het inderdaad consultancy met tijdelijke werkkrachten werken, dat kan, als dat met gespecialiseerde firma's is. Maar dat toch altijd de bedoeling moet zijn om zoveel mogelijk in te zetten op het welzijn van onze eigen werknemers. Hè. Zorg dat die er niet uitvallen. Zorg dat die in een goede omstandigheid hun werk kunnen doen. Hè, zodat elke personeelskader maximaal kan worden ingezet. Intrimarbeid brengt ook altijd een kost met zich mee. Het gaat over de belasting voor de medewerkers. Maar het is natuurlijk ook altijd heel wat duurder. Dus ik vraag daar toch om daar met de nodige omzichtigheid mee om te gaan. En ik zie dat de vakorganisaties moeten ingelicht worden. Dat vind ik een goede zaak. Maar dat misschien ook goed is om in de commissie, op het moment dat daar gebruik van gemaakt wordt, om daar toch eens over die ervaringen daar rond te brainstormen. Zodat we ook wel weten van, oké, in welke situaties kan het soelaas bieden voor ons eigen personeel, voor de organisatie. En in welke organisatie, in welke situatie gaat beter vermijden. En aan het laatste wat ik zou willen vragen is om daar toch ook intern te kijken van om daar een zekere reglementering rond op te stellen. Omdat diensten die willen vooruit en die, allez, je hebt overal handen tekort. Ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken van hoe ga je die aanvraagprocedure doen? Ga je dat van de dienst over laten komen? Gaat het dan via HR? Via welke weg moet dat lopen? Om daar toch ook duidelijke afspraken over te maken om te weten zodat iedereen goed op de hoogte is van hoe dat zo'n aanvraagprocedure eruit ziet en in welke situaties we van interim arbeid gebruik gaan kunnen maken en wat niet.
Sorry, meester. Ja.
Goed. Ik ben op zich helemaal mee in het verhaal dat Thomas op zich ook schetst. Misschien voor 2019, want we hebben ook nu op overlegcomité ook daar is gezegd, we hebben in 2019 met uitzendarbeid gedaan. Cijfers in grote orde herinner ik mij nog. Dat we voor verpleegkundigen voor €600 interim arbeid gedurende het ganse jaar gehad hadden. Niet per maand, maar gewoon voor het ganse jaar. En voor zorgkundigen rond de €5000. Dus op zich merk je wel, het zijn natuurlijk redelijke bedragen, maar niet substantieel. Er zaten ook wel heel wat mensen van het woonzorgcentrum bij in het overleggen onderhandelingscomité. En het gaat dan vooral om ziekten, als je geen enkele andere invaller hebt, kunnen op te vallen. Dus dat vonden ze een heel positieve evaluatie. Dit is eigenlijk algemeen geschreven omdat op vraag ook weer van onze diensten, vooral ook van het team Legal en Sociale Dienst konden willen ondersteunen, hebben we eigenlijk gevraagd om jobstudenten, omdat het toch wel een heel specifieke afhandeling is van contracten en zo, een stukje dat met uitzendarbeid gaat gebeuren. Maar wat wel heel belangrijk is bij de werving, gaat wel onze dienst van werving en selectie, die gaan wel de werving doen. Dus eerder een stukje het beheer, het papierwerk, dat we daar een stukje gaan outsourcen. En op absolute vraag van Team Legal om al zijn andere projecten dit jaar te kunnen doen. We denken daar ook wel een win in te zien, omdat heel wat van onze studenten leefloon. Vragen wij ook om 1 maand vakantiewerk te doen. Velen kunnen dat zelf geregeld krijgen, sommigen niet. En dan is het via ons. En we denken ook wel, als een keer een interimkantoor geweest zijn, dat gaat heel vaak ook naar de volgende jaren voor hun die stap ook minder groot maken om ook wel eens bijvoorbeeld als vakantiewerk of als jobstudent dat te kunnen gaan doen. Dus vooral in dat kader dat we het voorgelegd hebben, ook daar uitgesproken, het is absoluut altijd de bedoeling om eerst zelf gaan aan te werven, heel kort op de bal te spelen. Maar als je continu diensten hebt in de zorg en de koppen moeten er zijn en je hebt al het mogelijke gedaan en ze voelen ook aan dat je dat gedaan hebt, dan zijn zij bereid dat we dat een korte tijd doen en direct alle mogelijke maatregelen weer nemen om personeel, want wat gesteld is inderdaad ook zo van, we moeten ook nog wel in, het is geen hoera oplossing, het is niet dat zij 5 keer bekwamer zijn dan onze eigen mensen, in tegendeel, wel zijn blijkbaar een aantal mensen die bijvoorbeeld al een deeltijdse job hebben, dat ze toch een aantal uren per week ook interim werken om dat stukje aan te vullen. En op zich hebben we er nu goede ervaringen mee, maar zeker ook nog, als we het intern naar andere diensten zouden gaan opentrekken, wat momenteel eigenlijk absoluut nog niet eens de intentie is, maar dan volg ik wel, dan moeten er goede procedures en personeelsdienst moet daar denk ik ook het kader dan zeer goed bewaken, hè, dat daar geen verschillende snelheden in de organisatie, maar eigenlijk kun je het zo samenvatten, we ook verteld, het gaat eigenlijk over het woonzorgcentrum en nu op vraag van Team Legal op zich het verhaal van de jobstudenten en dat zijn eigenlijk de twee enige luiken waar wij momenteel aan interim arbeid denken.
Goed, alle fracties akkoord. Dank u. In punt 12 doen we opnieuw in verband met de uitzendarbeid een wijziging van de rechtspositieregeling waar een bijkomend artikel wordt toegevoegd. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, als je mij toestaat, voorzitter, wil ik even terugkomen op mijn punt van daarnet, waar ik vroeg om de wandel- en fietskaarten gratis aan te bieden via het internet of via de website. Als ik als mens van buiten Mol wil intikken, ik wil gaan wandelen in Mol, tik ik in gemeente Mol. En dan tik ik bijvoorbeeld als trefwoord wandelkaart of wandelen in. Maar dan kom ik er niet, ik moet dus naar Visit Mol gaan. Maar een mens die van Mechelen komt, heeft geen idee dat een Visit Mol moet aanklikken. En ik vind ook geen enkele link op de gemeente Mol site om naar Visit Mol te gaan.
Ja, normaal gezien moet het er wel zijn. In elk geval...
Ja, maar die is er dus echt wel niet. Ja, want
onze gemeentelijke website moet in elk geval vernieuwd worden. Dat staat ook opgenomen in het meerjarenplan. En op het einde van, van deze legislatuur gaat ook de website van toerisme worden vernieuwd. Maar die bestaan naast elkaar. De Visit Mol, dat is ook de website waarmee dat wij met de toeristendienst communiceren. Dus als wij wandelingen in de kijker zetten, dan is dat altijd via Visit Mol. En als wij reclame maken op de parking, is dat ook via Visit Mol. En dan kunnen we daar heel gemakkelijk in het midden de knop wandelen vinden. Ik heb hem net doorgemaild.
Ik weet het via Visit Mol dan, maar ik weet als bewoner van buiten Mol niet dat Visit Mol de website is. Als ik niet word doorgestuurd via de site van de gemeente naar Visit Mol, kan ik dat niet weten.
Maar het klopt dat de zoekfunctie van de gemeentelijke website op deze moment ondermaats.
Maar bij deze is dat dus een beetje rechtgezet, mijn domheid die ik er juist etaleerde.
Dat wordt niet gezegd, Koen.
Ik wil dat dus ook duidelijk in de notulen, dat een gemiddelde mens met een gemiddeld IQ dus niet kan de wandelkaarten vinden op de gemeentesite van Mol.
Gaat hij nog vandaan?
Ja.
Goed, ik ga toch terug proberen naar de agenda te komen. En ondertussen zijn we aan het laatste punt voor de toegevoegde agendas, punt 13. Betreft de gemeentelijke academie voor muziek en woord, oprichting domein dans. In Vlaanderen zijn er 5 domeinen binnen de eindtermen. En de ontwikkelingsdoelen van de muzische vorming, beeld, beweging, drama, media en muziek. En tot op heden zijn er in het deeltijds kunstonderwijs voor Baldemo 3 domeinen aanwezig. Beeldende en audiovisuele kunsten, woordkunst, drama en muziek. Het domein dans ontbreekt in ons opleidingsaanbod. De Academie voor Muziek en Woord heeft de intentie geuit om het ontbrekende domein dans vanaf het schooljaar 2020-21 in te richten in de regio. En dit betekent op verschillende vlakken een meerwaarde voor de academie en de gemeente. Met de uitbouw van de kunstencampus in het vooruitzicht biedt de oprichting van het domein dans binnen de academie de unieke kans om alle kunstdomeinen te integreren in 1 geheel op 1 plek. Dit versterkt de regionale aantrekkingskracht van onze gemeente op basis van cultuur- en kunstonderwijs. Waar er nu nog inwoners uitwijken naar academies in de buurt voor een academische dansopleiding, kunnen we hen nu een eigen gekwalificeerd aanbod voorstellen. Daarnaast betekent het aanbod van het domein dans ook een verrijking van het cultureel en vrije tijdsaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen in onze regio. De academie wil hierbij een aanvulling en een uitbreiding zijn op het bestaande aanbod van de privé-initiatieven. Deze manier van werken kent reeds een jarenlange traditie in de domeinen muziek en woord, waar er regelmatig door de academie samengewerkt wordt met private initiatieven zoals de harmonies, bands en toneelverenigingen. Om de oprichting van het domein Dans te kunnen overgaan, moet er een administratief dossier worden ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, waaruit de motivatie en de opportuniteiten blijken om het domein op te richten. Dit dossier wordt in zijn geheel toegevoegd als bijlage in het gemeenteraadsdossier. De oprichting van het domein Dans omvat de volgende financiële aspecten. Voor wat de leermiddelen betreft, hiervoor wordt een budget voorzien binnen de bestaande werkingsmiddelen van de academie. Voor de infrastructuur, voor de dansinfrastructuur zijn er vereisten opgelegd door de toeziende overheid. In afwachting van de bouw van de kunstencampus zal er gebruik gemaakt worden van geschikte infrastructuur binnen en buiten het gemeentelijk patrimonium. Voor wat de expertise betreft, dit betreft de leerkrachten met de kwalificaties opgelegd door de overheid om te kunnen starten met het domein, werden er in het gesubsidieerde lestijdenpakket van het huidige schooljaar reeds 7 lestijden overgedragen naar het volgende schooljaar. En deze lestijden kunnen worden aangewend voor de aanstelling van gekwalificeerde dansleerkrachten. Vanuit de vakbond werd de vraag gesteld naar een investering van het schoolbestuur voor de personeelskost bij de oprichting van het nieuwe domein in het kader van de implementatie van het nieuwe decreet TKO en de daarbij horende oprichting van nieuwe opties, werd er door het schoolbestuur reeds een investering gedaan in lestijden ten laste via een afbouwscenario. En voor het schooljaar 2020-21 betekent dit nog 6 lestijden ten laste in de domeinen muziek en woord. De nieuwe investering in lestijden ten laste door het bestuur voor de oprichting van het domein dans is niet noodzakelijk, aangezien er reeds 7 lestijden in het gesubsidieerde lestijdenpakket van het huidige schooljaar werden gereserveerd. Technisch gezien is het echter wel mogelijk om de 6 reeds voorziene lestijden ten laste te investeren in het domein dans en de 7 gereserveerde lestijden in het gesubsidieerde lestijdenpakket te gebruiken voor de nieuwe opties. In de lestijden ten laste van het bestuur kunnen er geen benoemingen gebeuren. Enkel in het eerste jaar van de oprichting van het nieuwe domein is een aparte regeling rond de lestijden noodzakelijk. Vanaf het tweede schooljaar zullen er uren voor dans in het gesubsidieerde pakket zitten op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 februari 2021. Er is een gunstig advies van de interlokale vereniging Onderwijs Balen-Dessel-Mol. Er is ook een protocol van akkoord met de vakorganisaties en aan deze gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd. Bas.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor opnieuw de intentie, een intentie die wij als fractie toch wel heel erg ondersteunen, dat het bestuur uit het vaarwater van het bestaande privéaanbod wil blijven. Wat ik om die reden ergens had verwacht, was een soort van opleisting van het bestaande aanbod in Mol, waarbij dan tegelijk zou kunnen worden gewezen op de hiaten die er bestaan en dat ontbreekt naar mijn aanvoelen, minstens in het dossier zoals dat nu voor ligt. Vandaar dat ik de schepen graag de gelegenheid geef om toch even toe te lichten van welke gaten ontwaren jullie momenteel en waarom kom je uit bij voornamelijk een aantal dansinitiaties die zouden willen worden aangeboden. Aansluitend in het kader van de constructieve oppositie die van ons wordt verwacht. Het zal natuurlijk plaats hebben in de Molse Academie, die misschien ook van naam zal moeten veranderen. Mijn fractieleider maakt mij denk ik terecht attent op dat het daarom geen academische dansopleiding betreft, want dat is natuurlijk een universitaire titel. Dat zal denk ik een verkeerdelijk gebruik van het woord, woord academisch zijn. Dat geheel terzijde natuurlijk.
Geven.
Dank u wel. Wij zijn heel blij dat jullie ook de oprichting van het domein dans ook positief beoordelen. Wat de opleiding van het bestaande aanbod in Mol betreft, dat is inderdaad gebeurd. En de bedoeling is inderdaad van aanvullend te zijn. Maar toch eventjes voor alle duidelijkheid, dansinitiatie. Dus als we starten met een dansinitiatie, wil dat zeggen wel een heel breed scala en is dan nog niet specifiek. Dus wat we starten volgend jaar, vanaf september 2020, zal de dansinitiatie zijn en daar is nog geen specifiek type dans ligt daar, ja, dat ligt nog open. Dus we hebben daar nog een beetje tijd om dat te gaan vervolledigen. Uw volgende vraag. Ja, academische dans, inderdaad, is natuurlijk geen academische dansopleiding, maar wat de mogelijkheid wel biedt, wat we tot nu toe niet hebben, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, voor de domeinen muziek en woord geldt dat wel zo, dus mensen die een opleiding gevolgd hebben in een academie, hè, deeltijds kunstonderwijs, die hebben natuurlijk wel iets voor als zij, een streepje voor als zij nadien een academische opleiding willen gaan starten. En dat is toch het grote verschil, denk ik, met de commerciële zaken die gebeuren. Dat is geen schoolonderwijs. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we hier zowel voor muziek, woord als voor dans dan een opleiding aanbieden die een goede vooropleiding is voor mensen die wensen verder te gaan in die opleiding, wat momenteel in MOL niet aanwezig is.
Passen.
Ik had het concept dansinitiatie als dan verkeerd begrepen. U bedoelt daarmee een...
algemeen vormen. Zoals...
Maar ik had het geïnterpreteerd als, daar gaat een brede waaier van verschillende dansen worden aangeboden, maar u gaat op een gegeven moment wel de keuze maken voor een welbepaalde soort dans.
Ja,
en dat gaat op basisniveau worden aangeboden in het begin.
Maar dat is nooit, de dansinitiatie is nooit, dat staat nooit van u... Dus dansinitiatie voor de jongste leerlingen zal nooit al specifiek bijvoorbeeld, ik zou zeggen, hip-hop of ballet, dat wordt nooit aangeboden bij de dansinitiatie.
Ja, dus dat zal altijd een brede waaier zijn.
Ja, dat zal altijd zo zijn. Dus dat is voor algemene muzikale vorming bijvoorbeeld ook, of daar heb je
In
de kunsten staat dat ook.
Goed.
Dank voor uw antwoord,
Ben alle fracties akkoord met dit punt? Dank u, daarmee zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda waar we beginnen met de Open VLD Plus fractie. Ria, u hebt het woord gevraagd over drugshandel in het centrum van MOL.
Ja, dank u voorzitter. We weten allemaal dat er extra controle is in de stationsbuurt. Ja? En nu mocht ik vernemen dat eigenlijk het drugsprobleem en de criminaliteit zich verplaatst naar andere plaatsen, waaronder het Santo Thomasplein en ook het skatepark. Mijn vraag is, wordt daar ook extra controle uitgevoerd of wat zijn de plannen daarmee?
Burgemeester?
Dat is inderdaad zo, Ria, en ik zie dat ook regelmatig bij de meldingen, dat we natuurlijk heel attente burgers hebben en die regelmatig wel een keer denken van ze zijn aan het dealen en dan wordt dat gemeld. Als we die plaatsen doorgeven aan politie, dan gaan ze uiteraard daar iets korter op de bal gaan spelen. En ik denk dat je twee plaatsen opneemt, ook heel centraal in het centrum, Santo Tomas, skatelijn, waar we uiteraard alles op alles moeten zetten, ook vanuit de politieraad, om te vermijden dat het daar plaatsen worden die daaraan gelieerd zijn. Dat zou heel nefast zijn, dus daar moeten we de nodige inspanningen voor gaan doen. De nieuwe korpschef is denk ik net vandaag officieel korpschef van onze gemeente. Maar het was ook al zoals Hans zei, we hebben de prioriteitenbepaling vanuit de politieraad ook gedaan. En daar merk je dat alles wat met drugs te maken heeft, en zeker natuurlijk ook het drugsdeal-effect, dat het eigenlijk heel hoog staat. Dat ook de recherche heel wat van zijn capaciteit daarin stopt, om te trachten uiteraard van die malafide netwerken bloot te leggen. Daar zijn mogelijkheden, hè. Ik denk richting bijvoorbeeld skatelijn hebben we ook al de wens uitgesproken. Er zit nu ook een overleg tussen dienstpatrimonium en politie, om al de vaak genoemde camera's van het station, had ik ook al beloofd dat die daar een nieuw lastenboek moet gaan aankomen. Maar uiteraard heeft dan denk ik ooit Koen bijvoorbeeld ook al richting Boulevardpark, skatelijn zelf ook. Santo Tomasplein willen we opnieuw gaan aanleggen. Ja, mij lijken dat dan allemaal zeer geschikte locaties. Je gaat het er zeker niet alleen meer oplossen, maar ook wel dat een stukje te gaan combineren natuurlijk. Hè, dat je naast natuurlijk frequent politietoezicht ook met cameratoezicht zou kunnen werken. En uiteraard beseffen wij, als wij heel veel focus leggen op het station, wat heel belangrijk is, wat ik 100% achter sta, en ook voel dat de molenaar dat heel belangrijk vindt, dat we natuurlijk, als we het gevoel hebben dat dat wat uitzwermt, dat we dat uiteraard ook aan de politie meegeven. Dus ga je suggestie morgen ook onze korpschef gaan meegeven. We gaan dat prioriteit op gaan laten leggen. We gaan ook trachten onze politie daarin iets te ondersteunen. Uiteraard is iedereen, denk ik, wel zo verstandig om te weten van Goed, als we daar ook weer extra focus op gaan leggen, de kans dat morgen Mol in één keer een drugsvrije gemeente wordt, spijtig genoeg zeer, zeer klein. En je hebt heel vaak verschuifgedrag, maar ik vind ook de plaatsen die je aanduidt, en ik vind dat eigenlijk nergens kan getolereerd worden, maar heel centraal en centrum, richting Skatelijn, vlakbij een jeugdhuis, richting Sint-Thomaslijn, wat bijna de kern van ons gemeente is. Ik snap heel goed dat je dat punt brengt. Mm-hmm. Ik ondersteun u daar volledig en ik zal ook dat zowel aan onze korps zijn, van de politiemensen vragen om daar extra inspanningen te doen. En ik denk dat van ons uit, ook als wij ze eventueel kunnen ondersteunen met een aantal zaken, dat we dat ook zeker moeten doen. Dus denk ik een zeer terechte bekommernis. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld identiteitscontroles, hebben we ook niet alleen aan het station beslist, maar dat is toch een zeer grote straal rond, om ook te vermijden dat men bij wijze van spreken zou zeggen, van nu ga ik een halve straat verder staan en dan gaat de politie bij wijze van spreken maar laten betijen. Ook daar is die keuze geweest om dat niet te doen. Dus ik heb heel veel begrip. Misschien een oproep aan raadsleden, als je het merkt, effectief, dat je het ziet, of ook mensen steeds melden bij de politie, en ik zie heel vaak bij de meldingen dat men dan direct ter plaatse gaat, jammer genoeg zijn dan vaak de vogels al gaan vliegen, maar af en toe toch niet. En ik heb toch ook al de laatste maanden, is onze recherche heel wat verdienstelijk werk geleverd, om toch ook wel, ja, vooral de mensen die de drugs aan de man brengen, dat zijn degenen natuurlijk die dat wij willen treffen. Ze zetten daar alles op alles om dat zoveel als mogelijk te doen, maar het blijft een groot probleem, ook in Mol. Daar moet ik niet flauw over doen.
Oké, voldoende, Ria. Goed, dan gaan we voor punt 15 over naar de memo-fractie. Lander, evaluatie, evenementen, Klaus.
Bedankt. Bij de opstart van de evenementenklas is toch wel gebleken dat er een aantal kinderziektes in zaten. Er is toen vorig jaar ook wat opknapwerk geweest. Maar er is ook door jullie een interne evaluatie bij de diensten en ook een evaluatie bij de organisatoren opgestart. Nu, de vraag was, wat zijn de resultaten hiervan? Is hier veel respons op gekomen? Welke conclusies zijn hieruit getrokken en zijn er al concrete vervolgstappen?
Ja, inderdaad ook een heel belangrijke vraag, denk ik. Dus inderdaad, zoals Lander zegt, er is een interne evaluatie geweest en een externe. Ik ga de beide eventjes al overlopen. Goed, intern zijn het vooral ook onze diensten die dat zeer actief met de kluis bezig zijn, die natuurlijk ook hun inbreng, feedback gegeven hebben. En dat is vooral de dienst toerisme, lokale economie en een uitleendienst. Ik denk dat er een 10-12 zaken op basis daarvan al wat veranderd zijn. Vooral een beetje klantvriendelijker gemaakt zijn, denk ik. Dat er meerdere documenten kunnen toegevoegd worden bij goedkeuring van een formulier. De opvolging van de chatbox per formulier, dat die aangepast werd. Sommige verenigingen die dubbel zijn, dat die aan elkaar kunnen gekoppeld worden. Een aantal type bijlagen die gewijzigd zijn. Of er positief of negatief advies is van derde partijen, zoals van het gewest, dat kwam er in het verleden niet echt zichtbaar uit. Dat men nu ook als je negatief advies hebt, dat dat ook zichtbaarder in die kluis wordt, dat dat ook wat klantvriendelijker, dat men het eigenlijk direct ziet. Tonen van basisvragen afhankelijk van het antwoord op een eerdere basisvraag, een stukje kunnen downloaden naar Excel met filters. Agenda, dus laat me zeggen, meerdere locaties per event zijn. We stoten toch nog regelmatig op onvolmaaktheden. Het programma is zeker niet perfect en heel vaak zegt een organisator heel terecht van ja, zoals wij ons evenement organiseren, past het er niet volledig in. In de mate van het mogelijke wordt het aangepast. Het is wel een verhaal van verschillende gemeenten. Ze moeten soms ook wel de goedkeuring van een andere gemeente hebben. Dan extern zijn er ook wel opmerkingen binnengekomen. Wat heeft men aangepast? Een van de belangrijkste dingen is van het ingeven van verschillende data. Als uw evenement verschillende data heeft, dat blijkbaar nu ofwel kan ofwel makkelijker is. Ik heb er zelf nog niet mee gewerkt, maar daar heeft men in principe rond gewerkt. Nu, er waren ook een aantal vragen, vooral ook van verzuchtingen, om aan te passen die voorlopig nog niet aangepast zijn omwille van verschillende redenen. Sommige organisatoren vragen dat ze zelf graag de gegevens van een ingediend evenement willen wijzigen. Dat je eigenlijk na een aantal weken kunt zeggen van ja, het was toch niet dit, maar het is dat. Maar op een gegeven moment is dat zowat denk ik afgeblokt en kun je daar niet meer aan, omdat er heel veel andere processen achter liggen. En we hebben schrik met dat vrij te geven, dat natuurlijk men zo vaak gaat veranderen dat die achterliggende processen niet meer mee zijn. Dus dat kan nog altijd wel, maar dan moet er eigenlijk contact opgenomen worden met de gemeente en dan kunnen nog wel haalbare wijzigingen aangebracht worden. Maar als we dat zelf gaan toelaten, denkt een dienst dat ze het overzicht een beetje kwijt gaan zijn. Dan rond locaties, dat is allemaal nog redelijk detailistisch, maar is er een veld dat elk evenement moet invullen. En bij de grotere evenementen gaat het dan echt over een implantingsplan, heel gedetailleerd. Voor kleinere evenementen is een aanduiding voldoende. De automatische mailings zijn in het begin ook niet steeds doorgekomen, wat op zich ook een probleem was, want dat zijn eigenlijk mailings om te zeggen van pas op, of deadline verstrijkt ofzo. Men zegt nu dat we pas, ja, dan heeft een organisator ons herkenbaar van gemaakt, ondertussen dat aan de firma doorgegeven en zo dat euvel moeten verholpen zijn. Verklaring voor het afsluiten van een verzekering. Sommigen zeggen van, ja, waarom moeten wij nu in één keer verklaren dat we een verzekering afsluiten? Dat bestond vroeger niet. Zegt een dienst van, dat heeft eigenlijk altijd al bestaan, het is niet nieuw in de kluis. En dan merken wij wel dat we rond heel veel reglementen vroeger zaken vroegen, die vaak niet in orde gemaakt werden, maar de kluis verplicht mensen om dat in te vullen. En op dat gebied is dat natuurlijk wel een aantal dingen beter in kaart gebracht. Dan PRIMA, dat is een document van FOP Volksgezondheid, dat denk ik te maken met dat ook richting EHBO en zo. Daar hebben ook een aantal mensen gezegd, oh, dat is toch een, dat is niet gebruiksvriendelijk, dat document. Maar dat is ook een document dat wij van hoger hand op zich moeten gaan gebruiken. Dus de eerlijkheid gebied, er zijn maar een tiental, want op zich is er een e-formulier verstuurd naar de mensen die het gebruiken. En daar hebben een nog één tien hebben dat eigenlijk ingevuld. Ja, voilà. Met minder dan 10, dat wist ik, hebben dat ingevuld. Dus blijkbaar 6.
Dus.
Ik had van een dienst gekregen minder dan 10. Dus, wat is duidelijk wel blijkt, denk ik. Goed, het belangrijke is, iedereen heeft daar een kans gehad. Dus je zou natuurlijk kunnen redeneren van, ja, bij wie dat het niet goed werkte, had het kunnen doorgeven. Anderzijds moet het ook juist op die moment dat die mailing komt, moet het nu ook juist lukken. Dus ik heb nog wel aan een dienst gevraagd om, nu we ook weer die dingen kenbaar hebben en gaan verwerken, ook nog een hele belangrijke, de uitleenmodule. Van een uitleendienst gaat er ook in dat systeem ingetrokken worden, waardoor dat je ook daarin zelf kunt ingeven. Dan is dat weer een stap minder die dat je moet doen. Die aanvraag zal daar ook in verwerkt worden en die behandeling van die aanvraag. Dus ik stel eigenlijk voor, er gaat ook nog een nieuw stuurprogramma komen waarbinnen het systeem werkt. Dus er komen nog een aantal wijzigingen op intern. En mijn voorstel zou zijn, blijf er ook nog een connectie met GIPOD, iets in de toekomst. Dus eigenlijk zijn er een aantal dingen aan te komen. En mijn voorstel zou eigenlijk zijn om, als die ook geïmplementeerd zijn, dan is een iets ruimer nog eens een vraag te doen. En dan echt wel aan mensen van, kun je ook eens niet één of twee keer gewoon meekomen babbelen daarover. Want dan kun je iets vertellen en een andere kan daarop reageren. En denk dat iets meer dialoog gaat opwekken dan op zich een e-formulier. Wat denk ik een goede eerste start was. Er waren 1375 evenementen, dus je kunt ze natuurlijk niet allemaal per brief in een postzegel gaan uitnodigen. Dan denk ik wel dat we daarin moeten verder gaan. Dus dat eigenlijk uw vraag daar denk ik ook wel zeker op zijn plaats is. En ik bekijk dat ook een beetje als vraag van, ik daar op zich nog een tandje bij. We hebben aan iedereen nu al op een passieve manier gevraagd voor het evalueren. En laten we nu ook kijken of we dat op een iets actievere manier. Bij ondersteuning is denk ik dan bij beleidsprioritaire acties ook evenement is dit er ook ingekomen. Dus dat dan nadien het daar ook kan komen en op een snellere manier dan van het handhavings.
Oké, anders? Voldoende?
Ja, nog een aantal zaken. Ik heb dat punt vorig jaar ook gebracht, in maart. Maar toen was mijn laatste vraag wie dat de bevoegde schepen was van evenementen. En toen heeft die daar ook voor op gereageerd. Maar toen is er gereageerd dat de Groof daar bevoegde schepen voor was. Dus is er een position switch geweest?
Je voelt eigenlijk aan, natuurlijk heeft Hans met heel wat diensten bij jeugd en sport zit ook heel veel van evenementen in. En ook van toerisme. Maar anderzijds, die evenementencel en al die prol en al die vergunningen en al de handhaven, al die veiligheidsoverleggen, dat zit altijd bij mij. En ik steek daar ook heel veel tijd in. En dat is eigenlijk de reden dat ook de personen momenteel die de evenementencel uitmaken, die reflecteren eerder ook onder het departement veiligheid dan onder het departement van toerisme of vrije tijd. Nu, niks zegt naar de toekomst. Ik heb ook wel voor ogen, en dat denk ik dat daar de raadscommissie heel geschikt voor is, van natuurlijk hebben evenementen een heel belangrijke veiligheidscomponent. Een voordeel van een organisator, ook voor mij als burgemeester en voor heel de gemeenteraad. Maar natuurlijk is ons voornaamste bedoeling van evenementenkluis verenigingvriendelijk te zijn, te ondersteunen. Dus ik denk wel dat dit een traject is waar misschien in een aantal jaren gezegd wordt dat er weer een position switch is. En dat het denk ik toch eerder nog richting, als die een insteek is, is het natuurlijk veel dichter bij de bevoegdheden van Hans. Dus het is een stukje, denk ik, collegiale, we hadden nu afgesproken, ik moet hier nooit veel vertellen dat ik dit eens mocht antwoorden op zich.
Dank je.
Volgende keer zal Hans dat dan misschien wel weer doen. Hè.
Ja.
En Hans mag er altijd aanvullen als ik iets fout zou gezegd hebben, maar het is blijkbaar in orde.
Voilà. Ja, en voor de rest, ja, de zes reacties dat er zijn gekomen op heel die bevraging. Ja, ik begrijp dat misschien, dus inderdaad, je organiseert een evenement, je voelt iets in en een aantal maanden later komt dan heel die lijst en is dat misschien moeilijk om in te vullen. Dus ik vind het positief dat er de koppen bijeen wordt gestoken op een vergadering, soort workshop met een aantal organisatoren, met verenigingen die daar veel mee werken. Om daar echt.
En dan moest ik nog wel één ding van onze diensten melden, dienst toerisme, lokale economie en uitleendienst. Deel van hun wijziging is ook naar aanleiding van contacten die zij met organisatoren gehad hebben. Dus niet zozeer intern, maar omdat zij ook logische zaken ondervonden hebben. Dat bijvoorbeeld een vereniging zei van, hoe komt het dat niet duidelijk is. Dus heel veel van die wijzigingen zijn op zich ook wel gebaseerd op verenigingen, maar die hebben dat dan niet via de e-formulier, maar gewoon het ganse jaar door ook als feedback gegeven. Dus dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk, denk ik, dat een dienst daar altijd voor open staat. Voilà, bij deze.
Goed, voldoende. Voldoende, Lander. Ja. Gaan we over naar de SPA-fractie. Thomas, sociale huurprijzen.
Ja, dankjewel. Ja, zoals jullie allemaal wel weten, heeft de Vlaamse regering op 1 januari dit jaar de sociale huurprijzen aangepast. Een aantal zaken zijn erin veranderd, dat de merkwaarde van de huurwoningen herschat is. Dat ook de energiecorrectie, als er geïnvesteerd is in bepaalde woningen, rond de energiezuinigheid bijvoorbeeld, dat kan worden doorgerekend naar de bewoner. En ook dat alle inkomens meetellen van iedereen die dat er in dat huis woont. Nu, dat is inderdaad bevoegdheid van de Vlaamse overheid. En voor de ene bewoner is het verschil klein, maar voor anderen gaat dat eigenlijk om honderden euro's. En het is zo vooral bij die mensen dat dat stevig inhekt op het beschikbare inkomen. Nu, de gemeente is grootste aandeelhouder van de Molse Bouwmaatschappij. Dus ik vraag me af, is de gemeente op de hoogte van de impact op de huurprijzen hier in Mol en wat dat de tendensen zijn? Nu, de globale tendens, zoals er nu door het beleid wordt gezegd, is dat ongeveer 10% van de woningen, de huurprijs zou stijgen met meer dan 100 euro. 12% zou tussen de 50 en de 100 euro zitten. 51% zou een stijging hebben van tussen de 0 en de 50 euro. En voor 27% zou het iets goedkoper worden. Dus dat is toch wel een heel impact. Hè. Dat gaat hier over de kwetsbaarste doelgroep in Mol. We hebben van natuur en maar goed ook een groot sociaal woningpatrimonium. Nu, we hebben de proef eens op de som genomen om eens gewoon eens van deur tot deur te gaan om te kijken wat dat voor sommige mensen betekende. En dat gaat voor sommige mensen echt over 150 tot 200 euro extra per maand, zonder dat er wezenlijk in hun situatie iets veranderd is. Dus ja, daarom moeten we toch eens denk ik de vraag stellen als gemeente. Ik denk dat we altijd fier zijn geweest voor sociaal beleid. We hebben een aantal goede maatregelen, zoals het steuntarief, waar dat je nu wordt uitgesloten, stel dat je een sociale woning hebt. Nu is mijn vraag heel open, moeten we dat niet herbekijken? Wat voor impact gaat deze beslissing hebben op ons sociaal steuntarief en onze sociale mechanismen? En is er al overleg geweest in het armoedeoverleg En natuurlijk in de Molse bouwmaatschappij.
Schepen?
Ja. Ik... Het is inderdaad zo, Thomas, dat op 1 januari 2020 een aantal aspecten gewijzigd zijn in de huurprijsberekening voor de sociale huurders. En dat heeft impact ook hier in Mol. Wij delen eveneens die bezorgdheid van de huurprijsstijgingen. Zelfs kleine stijgingen kunnen ook een impact hebben op de financiële draagkracht van een gezin. En vereisen daarom een nauwgezette opvolging. Ik deed hieromtrent navraag. En zoals je zelf al aanhaalde, is de huurprijsstijging gerelateerd aan de gewijzigde marktwaarde. Alle woningen zijn opnieuw geschat naar een schattingsmodel dat blijkbaar realistischer is. Nu tellen onder andere de grootte van de woning mee, het aantal slaapkamers, de ligging, tuin en eveneens het bouwjaar. Wat betreft de energiezuinige woningen, betalen nu ook de huurders een energiecorrectie. En die is bedoeld om de energieinvestering van de maatschappij gedeeltelijk te recupereren. Gedeeltelijk wel, hè. Hiervoor wordt maandelijks een toeslag aangerekend bovenop de huurprijs. Die toeslag heet dan ook energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. Nu, die grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die men minder verbruikt door die extra investering. Met andere woorden, de uitgespaarde hoeveelheid energie wordt gedeeltelijk doorgerekend aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat de huurder bespaart op zijn energiefactuur. Dus er zit wel een correlatie. Dan het voornaamste, denk ik, rond de berekeningen zijn de gewijzigde het gewijzigd inkomensbegrip. Nu, vanaf 2020 wordt het inkomen van ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar, die sinds hun 18e onafgebroken deel uitmaken van het gezin, meegerekend. Dat was in het verleden niet zo. Maar ze hebben dan ook wel een extra inkomen. Allee, dat hadden ze eerst ook, maar nu wordt het meeberekend. Vroeger niet. Het inkomen van inwonende familieleden, jonger dan 65 jaar, telt nu ook mee. In het verleden was dat maar 50%, nu voor 100%. En het inkomen van familieleden van de eerste graad en tweede graad, die ouder zijn dan 65 jaar. Dat telt ook mee. Wat dat ook meetelde, maar ondertussen wel is rechtgezet, dat is het inkomen van gehandicapte familieleden. Familieleden van de eerste en tweede graad. Maar dat is ondertussen beslist. Dat wordt teruggedraaid. Voor gezinnen met volwassen familieleden met een beperking zullen de inkomsten grotendeels worden vrijgesteld voor de huurprijsberekening. Wat is er dan nog veranderd? In het verleden werd de berekening gemaakt op het aanslagbiljet 3 jaar geleden en dat is nu op de meest recente aanslagbiljet. En in de praktijk betekent dat 95% van de huurders het inkomen een beetje eigenlijk ongewijzigd is gebleven tegenover 3 jaar terug. Nu, als we het dan over cijfers hebben, er is een analyse uitgevoerd en op de 796 sociale huurders hier in Mol kunnen wel een aantal conclusies uitgetrokken worden. Bij 329 gezinnen daalde de huurprijs. Dus 329 van de 796. Maar bij 470 gezinnen steekt de huurprijs effectief. Nu, bij die gezinnen wiens huurprijs steeg, bedraagt de stijging gemiddeld 15,72%. Bij de gezinnen wiens huurprijs daalde, bedraagt de daling gemiddeld 6,91%. En een cijfer dat ik hier ook heb, dat is dat de gemiddelde huurprijs in december 2019 339,10 euro was en de gemiddelde huurprijs in januari 351,27. En daar worden dan nog die correcties voor personen met een beperking op toegepast. Dan moet het nog gebeuren. Nu, 470 gezinnen bij wie de huurprijs stijgt, dat is niet weinig. En dan zien we, en dan denk ik dat ik toch wel een beetje andere cijfers had als degene die u daar net zei. Maar we kunnen dat eventueel samen wel eens bekijken. Bij 206 gezinnen steeg de huurprijs met minder dan 5%.
Mia, mijn cijfers waren op Vlaams niveau. Hè. Dus,
Op Vlaams niveau, ja. Dit is Mold, ja. Dus bij in Mol hier, 206 gezinnen, daar steeg de huurprijs met 5%, met minder dan 5%. Bij 120 gezinnen steeg de huurprijs met 5 tot 10%. Bij 45 gezinnen steeg de huurprijs met 10 tot 15%. Bij 21 steeg de huurprijs met 15 tot 20%. En bij 76 gezinnen steeg de huurprijs met meer dan 20%. Waarvan bij 25 gezinnen daarvan de huurprijs steeg met 50%. Nu ook die 25 gezinnen wiens huurprijs steeg met meer dan 50%. Kan ik nog eigenlijk zeggen dat het hoeft natuurlijk geen betoog als uw huurprijs met meer dan 50% stijgt, dat dat een ernstig betalingsprobleem als gevolg kan hebben, hè, meebrengen. Daarom is het misschien interessant om de situatie per situatie te bekijken, om te zien wat is de reden van de huurprijsstijging en is de huurprijsstijging noodzakelijk te wijten aan de gewijzigde wetgeving. En dan kunnen we toch wel nog enkele conclusies trekken. In 12 van die 25 gezinnen is de huurprijsstijging in hoofdzaak niet te danken aan de gewijzigde wetgeving. De huurprijsstijging is bij hen te wijten aan stijgende inkomsten van de referentiehuurder of een van hun gezinsleden. Gewoon stijgende inkomsten, niet een extra persoon die moet meegerekend worden, gewoon stijgende inkomsten. Die zouden dus zonder de nieuwe regelgeving ook gestegen hebben. Van die 25 zijn er 13 waarvan de huurprijsstijging wel te maken heeft met de wetgeving, maar waarvan 7 gezinnen de stijging gaat ongedaan worden met terugwerkende kracht naar 1 januari. Dus dat zijn die gezinnen bij wie een persoon met een beperking bijwoont, met een tegemoetkoming, en dat gaat ongedaan gemaakt worden. En uiteindelijk resorteert dat in 6 gezinnen die een huurprijsverhoging hebben van meer dan 50% te gevolgen van deze wijzigingen van de wetgeving. En met name omdat het inkomen van één of meerdere gezinsleden plots wordt meegeteld. Nu, dan kunnen we hier rond, wat kunnen we daar eventueel rond doen voor die 6 gezinnen op de 796? We kunnen eventueel aan de Molse Bouwmaatschappij vragen om dat alles proactief te bekijken met die personen waar dat hun stijging vooral zit en daar een communicatie over te hebben.
Ja, dank u Mia voor al die cijfers. Nu het verdringt het debat wel een beetje in die zin. Op laatst was het precies De 10 kleine visjes en er blijven nog maar 6 over. Waar je dan inderdaad mee in communicatie kan treden. Allee, ik denk, wij kunnen hier spreken in percentages van 5%, ja 50%, dat vind ik al helemaal te erg. Nu, mijn vraag was, het is goed dat u die cijfers hebt, wat gaan we nu met die cijfers doen? Ik denk dat, dat het heel belangrijk is om, om hier iets mee te doen als lokaal bestuur. En ik denk het eerste wat we kunnen doen als lokaal bestuur is het signaal geven aan de VMSW dat wij hier inderdaad bezorgd over zijn en dat, dat de manier waarop dat deze regelgeving is ingevoerd, dat dat zowel voor de sociale huisvestingsmaatschappij als voor de bewoners eigenlijk heel slecht voorbereid was en dat dat heel veel ongerustheid heeft veroorzaakt. En of dat er dan, als u zegt, 400 mensen met een prijsstijging, als u beschikbaar inkomen, als je net rondkomt op het einde van de maand, dan is die 15 of 25 euro, dan is dat te veel. En nu, vooral omdat al onze sociaal steuntarief erop geënt is om mensen die dat in sociale woning betrekken, om die uit te sluiten. Nu, ik heb mensen gehoord die op één keer, en dat ging over een gepensioneerde, die 100 euro meer moest betalen, gewoon dat er een klein stukje toeslag van dat zij kreeg om zorg in te kopen, meegerekend werd als huurbudget. Dus ik bedoel, dat zijn wel schrijnende situaties. En nu vraag ik mij af, en ik steek daar ook de hand uit, hoe kunnen wij ons sociaal beleid op die nieuwe realiteit afstemmen? Hoe kunnen wij een signaal geven aan het MOL dat wij hier niet mee akkoord zijn? Dat is eigenlijk de vraag die ik stel.
Dat voorbeeld dat jij aanhaalt, dat klein beetje, dat die vrouw meer heeft om zorg in te kopen, is dat integratie tegemoetkoming? Of?
Ja, ik heb die mensen niet om papieren opgevraagd. Hè. Dat maakt ook niet uit, hè. De realiteit is dat bij heel veel mensen de huur gestegen is. Hè. Je zegt daar een getal van 479. Mensen die realiteit wonen meer huur. Dat armoede een alsmaar grote probleem wordt. Ik denk dat we dat allemaal kunnen vaststellen. Ik denk dat we daar elkaar niet van moeten overtuigen. Ik vraag ook niet om die maatregel die op Vlaams niveau genomen is, om die hier te evalueren. Ik vraag wat gaan we eraan doen. Als we er niks mee gaan doen, dan zou ik dat heel jammer vinden. Dus dat is de reden waarom dat ik het hier vraag. Om al die mensen die hier wonen en die op een keer met een hogere huur geconfronteerd worden, hoe kunnen die op ons, op de gemeente Mol, rekenen? Dat is mijn vraag. Ja,
maar ik schets de situatie, ik geef de cijfers, om eigenlijk ook wel nuancering daarin aan te brengen. He, dus in die cijfers. Allee, meer wil ik ook niet doen. En ik denk, voor uw uiteindelijke vraag dan, dat daar Wendy...
Ja, ik kan nog een beetje aanvullen, Thomas, want je had nog vragen wat betreft het steuntarief. Hè. Als sociale dienst waren wij daar ook zeker van op de hoogte van die aanpassingen van de huurprijzen. Hè. Dus we hebben ook gemerkt dat er wijzigingen zijn. We merken inderdaad ook echt wat Mia zegt, dat die ook de andere richting kunnen uitgaan. Niettegenstaande wil dat zeggen dat al de mensen die een probleem hebben, Thomas, dat die zeker bij ons terecht kunnen. Want je zei, wat gaan we daar doen als lokaal bestuur? De sociale dienst is daar inderdaad een hulpmiddel voor. Het steuntarief is eigenlijk maar één maatregel. Dat is voor mensen met een minimuminkomen. Ook dit is gebaseerd op het beschikbare inkomen na aftrek van de vaste kosten. In dat opzicht is de stijging van de huurprijs vooral dat eigenlijk te wijten aan het in rekening brengen van de inkomsten van soms werkende kinderen. Dat zien wij ook bij ons op de sociale dienst. Het is zelfs zo dat we voor de berekening van het steuntarief eigenlijk al rekening hielden met de feitelijke situatie, het gezinsinkomen. Natuurlijk is het voor ons nog altijd zo dat een sociale woning per definitie hetgene is waar dat je eigenlijk nodig hebt om de financiële situatie te verbeteren, hè, ten opzichte van mensen die dat in een privé moeten huren. Vandaar dat we eigenlijk meestal het steuntarief aan die mensen geven, omdat die hun inkomen meestal helemaal wordt opgesoupeerd door de huurprijs. Hè, en niettegenstaande een sociale woning, die prijzen liggen eigenlijk altijd lager. Hè. Maar dat wil niet zeggen dat daar nooit geen uitzonderingen voor gemaakt zijn. In het verleden zijn er al wel uitzonderingen gemaakt dat steuntarief ook kan toegepast worden voor mensen die een sociale woning hebben. Dus wanneer we zien dat na de vaste kosten aftrekken, dat minimuminkomen onvoldoende is, dan zullen we die mensen ook helpen. Hè. Nu, het steuntarief is eigenlijk maar één vorm van steun geven. Er zijn nog verschillende manieren waarop dat wij mensen ondersteunen, niet alleen het steuntarief. Hè. Het is natuurlijk zo dat mensen een aanmelding doen, moeten doen bij ons. We gaan dan een financieel onderzoek doen. En we gaan natuurlijk niet alleen steunen verlenen, maar we willen natuurlijk ook begeleidingen aangaan. Want het kan zijn dat er ook een ander probleem is dat wij mee moeten oppakken. En dat zullen we dan ook doen. Hè. Wij willen eigenlijk toch ook wel zeggen dat wij een heel goede samenwerking hebben met de Molse Bouwmaatschappij, waarin dat we toch wel heel constructief te werk kunnen gaan. Dus wij zullen ook zeker dat communicatief met de Molse Bouwmaatschappij opnemen. En zeker als er zaken zijn die je al aanbelden, van wij hebben al mensen gekend en gehoord die dat problemen hebben, dan zullen wij dat zeker aankaarten. En zien of dat wij op een constructieve manier kunnen samenwerken in dialoog. Verder worden inderdaad al die evoluties besproken op het lokaal woonoverleg, in het armoedeoverleg, dus die platformen zijn er sowieso. En in de individueel dossier zullen we dat waarschijnlijk ook gaan tegenkomen, hè, Thomas. En dan zullen we ook een signaal geven, moesten we merken dat dat inderdaad de tendens is die er meer voor zorgt dat mensen weer in de armoede komen. Dus we gaan dat zeker opnemen en het is een terechte... Ja, een terechte opmerking van u, dat je zegt dat is zeker niet de bedoeling dat mensen die in een sociale woning wonen, dat die financieel het moeilijker zouden krijgen. Dat is zeker niet de bedoeling, dus wij gaan daar zeker mee opvolgen. Goed. Voldoet dat wat betreft die steun, Thomas?
Ja, dat voldoet al een stukje. Nu, ik wil hier gewoon maar erover waken. Ik denk dat alle inspanningen ten spijt, dat we gewoon vaststellen en meer en meer mensen het moeilijk hebben. Ik verwijt niet, dat wij hebben die regeling hier niet getroffen. Daar zijn andere niveaus verantwoordelijk voor. Maar ik vind wel dat we de plicht hebben om met onze sociale diensten en alles wat we de afgelopen jaren hebben uitgezet, om daar maximale punten te spelen. En ik denk dat het niet slecht zou zijn, omdat... informatie, je haalt het zelf aan, dat is iets wat de meeste mensen nodig hebben. En ik denk dat het heel goed zou zijn om sociale dienst en sociale huisvestingsmaatschappij, om daar de handen in elkaar te slaan en dus te kijken van, oké, goed, wat betekent het nu voor die mensen en wat moeten we daar structureel aan doen, want dat is een nieuwe realiteit. Dat gaat ook de komende jaren, zal zich dat geleidelijk aan duidelijk worden wat effect dat heeft. Er wordt heel veel over gesproken bij de sociale huurdersbonden, ook op Vlaams niveau. De Vlaamse ombudsman gaat in maart pas zijn rapport kunnen opleveren van wat de effecten zijn rond die huursteen. Dus ik denk dat we daar heel alert moeten zijn. Ik denk dat we daar als MOL, zeker met ons groot aantal sociale woningen, dat we daar de plicht hebben om daar een voortrekkingsrol en een signaalfunctie te vervullen naar de hogere overheid. Hè. Want het is inderdaad... Ik kan het hier wel gemakkelijk zeggen, wij zullen het gat wel proberen dicht te rijden. En ik vind dat we dat moeten doen, ik vind dat we dat verplicht zijn. Maar dat is nu wel niet de bedoeling. Hè. De bedoeling van een sociale woning is inderdaad het verschil te maken tussen rondkomen en in armoede te geraken. Hè. En ik vind het heel jammer dat dat nu zo op de helling wordt gezet. En ik vind dat we daar heel waakzaam moeten voor zijn, dat niet onze sociale huurder daar de dupe van worden. Dat is eigenlijk wat ik wil. En ik zou heel graag, als daar initiatief worden genomen, mee op de hoogte gehouden worden, om daarmee op een constructieve manier aan te werken.
Oké, dat is duidelijk. Ik denk dat we het punt mogen afronden. We blijven bij u, Thomas, voor de wandelpaden.
Nou.
Ja, ik zou de foto's van dat wandelpad niet op Visit Mall zetten, want dan, dat lijkt meer op 14-18. Als je ziet, het is een dossier dat al lang meegaat. Ik ben er al mee bezig, al van voor ik gemeenteraadslid was. Het is een eeuwige strijd om dat stuk open te verklaren. Het gaat eigenlijk over het noordwestelijke stuk van de put van Trouw, waar dat we in 2018, Peter, ik denk dat je dat goed weet, op vraag van de verenigingen van het Trouw, het gedaan gekregen hebben dat dus die open verklaring dat opgenomen werd in de beheerovereenkomst met Natuurpunt. We waren daar een blijde verwachting. Daar was gezegd van we gaan daar de verenigingen bij betrekken, we gaan daar de wandelpeters bij betrekken, we gaan daar van alles mee doen. Er waren plannen die uitgerold werden. En dat was natuurlijk groot, dat was mijn verbazing natuurlijk groot toen ik daar op een dag ging joggen en daar een of ander staketsel zag staan over een prikkeldraad. Waar ik van niet wist, mag ik daar nu over, mag ik daar nu niet over. Daar stonden mensen met mijn kinderwagen van Sunparks rond te draaien, van moeten we daar nu over of niet. Er hong nog net geen hond in die prikkeldraad van een baasje dat daar toch eens wou gaan zien. Dus ik vraag me eigenlijk af wat die situatie is, of dat de gemeente daarvan op de hoogte was dat dat dit gedaan ging worden. Ik merk daar heel veel activiteit. Ik merk dat ze daar nog draad aan trekken zijn in de bos. Dus ik vraag me af, zoals de gemeente op de hoogte gebracht door Natuurpunt, staat de gemeente achter deze vorm van toegankelijke paden? Want je kunt heel goed dat in het meerjarenplan en in alle communicatie daar rond heel veel aandacht geschonken is aan toegankelijke wandelpaden. Nu, het is volgens mij niet de bedoeling dat iemand die wat ouder is, dat je over een prikkeldraad gaat klimmen via zo'n houten staketsel. En ja, worden de verenigingen zoals beloofd, gaan die nog betrokken worden bij de ontwikkeling, de toeristenontwikkeling en de recreatieve ontwikkeling van dat gebied? Want daar is, die wisten ook van niks. Vandaar dat ik het hier even breng.
Schrijven. Nu heb ik zo de duidelijkheid, het stukje waar je de foto's van hebt gepost, maakt op dit moment nog geen deel uit van de officiële wandeling, die je op het mol wel kan terugvinden. Die loopt nog wel een beetje verder door en loopt parallel met de weg en gaat dan rechts richting het Kristallijn. Maar het is wel de bedoeling om op termijn inderdaad daar een verkorting of een plaats te voorzien waar je ook dichterbij het water zou kunnen wandelen. Nu, Natuurpunt is daar op dit moment bezig met beheerswerken. Om dat stukje natuurgebied, want het is effectief natuurgebied, om daar een opwaardering aan te geven. Het feit dat je daar niet zomaar altijd door mocht, is omdat er daar een heel een stukje zeer waardevolle natuur ligt. En daarom is dat ook tijdens het broedseizoen van begin maart tot eind juli sowieso niet toegankelijk. Dat zal ook nooit niet gebeuren, want dat ligt een zeer waardevol stukje heidegebied. Waarom staat daar afrasting op dit moment? Omdat het nabeheer, begravingsbeheer zal zijn met de Schotse hooglandrunder die ook verder op de maat staan. En die Schotse hooglandrunder zijn normaal gezien brave beesten, maar die hebben natuurlijk wel een afrastering nodig die dat die ook tegenhoudt. Wat is Natuurpunt daar voor de rest nog aan het doen? Exotenbestrijding, daar hebben we het enkele raden geleden alles over gehad. Verwijderen van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. En het maken van een hondenlosloopweide. Dus dat komt daar ook aan de linkerkant tegen Sunparks aan. Een hondenlosloopweide van 2000 vierkante meter. Een positief gegeven is ook dat nu kan er op de oever tussen de twee plassen, als je vanaf het ecocentrum naar Kristallijn wandelt tussen de twee plassen, mag je in principe niet met een hond wandelen op dit moment, maar dat gaat in de toekomst wel mogen. Die afspraken zijn al gemaakt, zowel met Natuurpunt als met Sibelco, die dan nog eigenaar is van heel stukje. Nu, uw opmerkingen in verband met de toestand daar op deze moment, die zijn uiteraard wel terecht. En we gaan die ook meenemen naar een overleg met Natuurpunt, dat wij schepen Frederik, Roy en ikzelf volgende week donderdag al gepland hebben. We gaan dat sowieso al meenemen, om te bekijken wat dat we daar mogelijk zouden kunnen doen. Maar ja, het evenwicht dat we daar gaan moeten zoeken is maximale toegankelijkheid en voldoende beveiliging om de Schotse hooglandrunder daar niet te laten ontsnappen. Daarnaast staat er inderdaad in het meerjarenplan, op basis van het toeristisch ontwikkelingsplan MOL, dat we daar de wandeling gaan opwaarderen. En dat is iets waar het toeristische dienst op dit moment ook mee bezig is. Toerismeprovincie Antwerpen heeft twee weken geleden hun strategisch plan Toerisme Kempen voorgesteld, 2020-2025. En daar is het ook een subsidieluik. En wij gaan proberen om onze wandeling, die dat we daar willen opwaarderen, in dat subsidieluik te krijgen. Die aanvraag moet gebeuren voor 1 april en dan gaan we ondersteuning krijgen van Toerismeprovincie Antwerpen om het dossier te vervolledigen tegen 1 juni. En in de tussentijd, dus tussen 1 april en 1 juni, is het ook de bedoeling om inderdaad alle actoren daar aanwezig te betrekken. Natuurpunt, Sibelco, Sunparks, de Wandelpeters en de Wandelmeters en ook natuurlijk de inwoners van Trouw, de vissers en de adviesraad toerisme. Ja, uiteraard hopen we natuurlijk voor de opwaardering van die wandeling gebruik te kunnen maken van die subsidies. Het zijn subsidies tot 25.000 euro, 60% van de voorziene kostprijs. Dat is wel een aanzienlijk bedrag. Wat willen we daar bereiken? Maximale toegankelijkheid met respect voor zeer waardevolle natuur. Waterbeleving in combinatie met natuurwaarde. Dus het is daar de bedoeling dat we effectief proberen om zo dicht mogelijk bij die plas te geraken. Dus ook daar waar de foto's getrokken zijn, zouden we zo dicht mogelijk bij de plas moeten geraken. De wandeling loopt daar op deze moment zeker nog niet bij. Onveilige segmenten weghalen, rustpunten en picknickplaatsen maken, een uitkijktoren staat er gepland binnen het grote plan dat hier ligt. Verleggen van de wandelpaden, meer ligt in de plas, heb ik het net al aangehaald. En het doortrekken van de wandelroute doorheen het gebied van de runderen in het bufferbos, dat is ook het stuk waar jij over sprak. Dus dat zijn de dingen die nog zeker op het programma staan. Dus hetgeen dat daar nu gebeurd is, is een tussenfase. We gaan moeten bekijken waar we daar gaan landen, maar daarvoor moeten we uiteraard het verder traject en het participatief gegeven afwachten.
Voldoende, Thomas?
Oké, dank u Hans. Ja, het is een dossier dat al heel lang meegaat. Dat al heeft een hele geschiedenis. Ik ga dat niet nu allemaal over uitweiden. Maar wat ik denk heel belangrijk is in dat soort dossiers, en zeker als dat gevoelig ligt, en dat is communicatie. Hè. Daar wordt nergens, u zegt die honden loslopen, we konden dat natuurlijk al wel vermoeden, wat een goede zaak is, nota bene. Maar er wordt op geen enkel moment, ook niet door aanplaksel of plakkaatjes of een of andere vorm van communicatie, gecommuniceerd met wat er mee bezig is. Daar op één keer komt daar staat er een draad met een staketsel over. Is dat staketsel voor natuurpunt? Ik weet dat niet. Of is dat toch de bedoeling dat mensen daarover? Ik weet dat ook niet. Maar daar krijg je heel veel vragen over. En het feit dat natuurpunt al heel vaak onbuigzaam is geweest in een aantal van die dossiers. Want u zegt dat het nu de Schotse hooglandrunden zijn. Ik ben begonnen in 2011, als ik me goed herinner, dat het ging over het paaien van de vissen. Dan had je nog een rode krekel die naar haar huis. Het is altijd iets anders. En ik denk dat het heel goed is dat we in 2018 afspraken hebben gemaakt. Ik weet dat Peter daar ook heel hard heeft voor moeten wringen. Ik weet nog dat die overleggen, dat was een beetje arm omwringen. Maar goed, het is altijd moeilijk om een evenwicht te vinden tussen één natuurbeleving en mensen toch toegang te geven tot dat gebied. Maar dan het heel belangrijk is om nu eens goed te communiceren over wat gaat men daar nu doen. En al doe ik het nu dicht, hè, dan is het in ieder geval duidelijk dat het nu op dit moment nog niet open is. Maar er gaan er ook geen mensen proberen om daarover te klimmeren. Ik zou niet wel graag willen dat er accidenten gebeuren. Hè, want je moet er maar eens naartoe gaan. Het is echt wel hallucinant om aan te zien als je daar op een keer als toerist voor die prikkeldraad staat met een staketsel dat ik misschien zelf nog had kunnen maken. En dat is geen referentie naar de goede kwaliteit. Dus ik zou daar toch... ik hoop dat er donderdag toch wel actie genomen wordt. Want dit kan echt wel niet, vind ik.
Ja, sowieso zal het vanaf 1 maart terug afgesloten zijn omwille van bloedsussen. Dan mag je sowieso niemand door. En je draad is sowieso niet om de krekel tegen te houden. Hè.
Dan hoop ik ook dat dat heel goed gecommuniceerd wordt. Dat is ook wat we altijd hebben gesuggereerd. Hè. Zet daar een poort, hangt er gewoon op als dat dicht is en waarom dat dicht is. En zet dat open en communiceert dat open is om die reden. Dat is niet zo moeilijk. Maar om een of andere reden is dat wel moeilijk. En dat dossier dat blijft maar duren. En dat werkt echt heel veel mensen om de zenuw.
Ja, de overeenkomst met Natuurpunt, waar ik over spreek, dateert van 2018 en is ingegaan op 1 januari 2019, dus dat is heel lang.
Dat was goed, hè. We hebben dat toen ook gezegd, van er is nu een opening, hè. Dat zal nu in de komende jaren worden uitgerold. En op een keer staat dat er zonder overleg. Hè. Dan denken mensen, is dat het nu? Is dat nu waar dat wij hier nu zo gaan wandelen om al die plannen van Natuurpunt te aanhoren? Is dat nu het resultaat ervan? Er is gewoon niet over gecommuniceerd.
Het goed. Dat het zonder overleg zou gebeuren. En op dit moment is daar niks gebeurd wat dan niet in in de overeenkomst staat. Hè. Allee, er wordt daar...
Maar er is geen... De brieven die de verenigingen van trouw gestuurd hebben over die situatie, hebben geresulteerd in die overeenkomst. En er is altijd gezegd, we gaan jullie op de hoogte houden van wat er daar gaat gebeuren. En dat is niet gebeurd. En ik verwijt dat niemand niet, maar ik zie wel dat er van alles aan het gebeuren is met heel rare constructies tot gevolg. En mensen begrijpen dat niet. En dat is het enige wat ik wel aanhaal.
Dat zullen we donderdag sowieso meenemen.
Goed, dan gaan we over naar de Vlaams Belang-fractie. Koen Boeks, punt 18 is voor u.
Dank u wel, voorzitter, collega's. Een punt dat mij ons toch al reeds lang ergert. Maar nu dat ik het zeker zelf meemaak met de camion, omdat ik de kan een fietsen dat zijn zadel hem gelegd. Op dat kruispunt van de Rooi Hofstede de Brosstraat zijn er ook fietseroversteekplaatsen voorzien aan beide kanten van het kruispunt, maar deze zijn niet aangegeven voor het aankomende verkeer uit zowel de richting Milgem als Molcentrum door middel van borden. Ze zijn ook niet verlicht, wat een gevaar vormt bij avond, nacht als donker weer. En bovendien bevinden de oversteekplaatsen zich juist in een bocht. De oversteekplaatsen zouden ook op de rijbaan zelf het best worden aangegeven in de vorm van geverfde markeringen voor de overstekende fietsers, omdat op deze plaats ook in beide richtingen veel verkeer is, van zowel schoolgaande jeugd als fietswerkverkeer. Nu, ik heb even een tijd geleden naar Schepen Verbeken een sms gestuurd, als ik me niet goed herinner, in verband met AWV, als er nu inderdaad een gewestheidsweg is, dan hebben we weer al een probleem. Maar als het een gemeenteweg is, dan denk ik toch dat de gemeente een inspanning kan leveren en daar misschien toch in beide richtingen op bord zetten. En die oversteekplaatsen even signaliseren met witte lijnen. Maar misschien dat dat al opgenomen is in het mediaarplan, dat weet ik dus niet.
Scheiden.
Het is dus een gemeenteweg. Ik heb me daar een keer een zondag voor gesmest, maar ik heb dan mijn hulplijnen niet bij de hand om dat direct na te gaan. Maar bij deze is dat dus al, het is dus een gemeenteweg. Nu, dat is een kruispunt dat eigenlijk heel recentelijk nog heraangelegd is. Dat is niet zo heel lang geleden en daar is toch wel al een enorme verbetering. Dus de rooi is daar al versmald, zeker aan de Hofsteden. We hebben daar vrijliggende fietspaden en spreek daarvan twee fietsoversteken. Dat zijn eigenlijk geen fietsoversteken, dat zijn suggestieplaatsen waar je eventueel met de fiets over kunt. Want hoe dan ook blijft dat een gevaarlijk kruispunt. Je zit daar inderdaad met een bocht. Om dat nu te gaan markeren, te zeggen we gaan hier fietsoversteken maken. We hebben dat overlegd met de verkeersdienst en eigenlijk zijn we daar niet voor gewonnen. Waarom? Omdat dat een beetje een vals gevoel van veiligheid gaat geven. Dat geeft een vrijgeleide van de fietser die denkt van ik heb hier voorrang. Een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de fietsoversteek, kruispunt Turnhoutse Baan en Keirlandse Zel, waar dat zo'n fietsoversteek is en waar dat eigenlijk de fietser geen voorrang heeft, maar wel het gevoel heeft dat hij voorrang heeft. En we vrezen, als je daar fietsmarkeringen op de baan gaat aanduiden, dat je ook een vals gevoel van ik heb het hiervoor zeggen, ik vlieg hier de baan over en we denken dat de situatie alleen maar onveiliger gaat worden. Nu, qua verlichting, normaal is dat een kruispunt dat 's nachts zou moeten verlicht zijn. Ik ben daar nu nog niet 's nachts naartoe gereden, maar we gaan het nagaan of dat inderdaad in nachtregime zou dat moeten blijven branden. Dus dat zou een verlicht kruispunt moeten.
Ik heb het op 3 uur 's nachts nagedien, toen was er geen licht.
Nee, dan moeten we dat doorgeven dat daar inderdaad nachtregime moet zijn. Ja. Dus dat is in principe door te geven en dat moet gecorrigeerd worden.
En ik vind dat toch een kleine moeite zou zijn om eventueel toch een bord te zetten dat waarschuwt dat er eventueel nog toch mensen kunnen oversteken in beide kanten. Dat zou toch minimaal vereisten zijn, vind ik.
Overdag. Ja, we moeten oppassen dat we niet te veel borden gaan zetten. Op een duur hebben we een overaanbod aan borden en dan gaat het ook een stuk verloren. Hè. Het zijn plaatsen waar dat de fietsers kunnen oversteken en ze pakken ook niet altijd de weg of de kant die wij suggereren dat ze zouden moeten oversteken. Maar het blijft een gevaarlijk kruispunt, maar wij denken niet dat het markeren dat de oplossing. We denken dat dat eigenlijk de situatie gevaarlijker gaat maken.
Dat is goed. En, ja, dan zullen we moeten wachten tot het eerste ongeval. Of, ja. Allee, bedoel, ja. Ik stel het nu heel, heel extreem, maar ik bedoel, allee, ik had toch gehoopt van dat daar eventueel zoiets ongedaan kon worden.
Ja, nu, je hebt nooit 100, zekerheden bestaan in het verkeer niet. Het hangt af de verantwoordelijkheid van de automobilist, hè, van die mensen die met kamionetten rondrijden, dat zijn de gevaarlijkste. Hè, zeker op die kruispunten.
Nee. Kamions.
Maar ja, het blijft een verantwoordelijkheid en ook de fietsers dragen daar een verantwoordelijkheid in. En dat is juist hetgeen dat ik probeer aan te geven. Als wij ze het gevoel gaan geven dat zij voorrang hebben, dan vrezen wij dat het veel groter gevaar wordt.
Oké, Koen?
Oké, ja.
Paul?
Kan ik leven?
Mag ik even tussenkomen? Het is een kruispunt dat ik heel veel gebruik en ik was ook een hele grote voorstander van het feit dat het heraangelegd is en ik ben ervan overtuigd dat de heraanleg een absolute verbetering is geweest. Ik volg Koen deels. Niet om die overweg of de oversteek te gaan markeren. Ik denk dat je daar gelijk in hebt dat inderdaad een vals gevoel van veiligheid geeft. Maar ik denk toch dat er iets nodig is om de fietser duidelijk te maken waar hij eigenlijk zou moeten oversteken. Want ik zie dat minstens 1 of 2 van de fietsers niet oversteken op de plaats waar dat ze oversteken. Mensen die met de fiets van Millum komen en die de rooi willen indraaien, die steken al 100 meter daarvoor over. Om één voorbeeld te geven, mensen die, zoals ik, die het wel op een juiste manier willen doen, die steken dan nog ergens halverwege over. Dus een kleine visuele aanduiding van, hier zou toch volgens mij een verbetering zijn.
Oké, dan zijn we toegekomen aan het laatste punt en we blijven bij Koen.
Dat is een gevaarlijke situatie ter hoogte van de bakkerij Meeuws en Slagerij van Hoofd. Ik weet dat het een moeilijk punt is, omdat het gaat over de discipline van de burger, maar we willen het toch even meegeven. Na een klacht van buurtbewoners willen we graag deze vraag richten naar de verantwoordelijke van de materie. Ik denk dat dat weer meneer de eerste Schepen is. Dit probleem is trouwens ook toevallig opgedoken in de groep Gezijd van Mol. Ik had het x aantal tijd later gezien. Regelmatig zijn er auto's geparkeerd op de stoep van klanten die bij de desbetreffende zaak hun inkopen doen, wat resulteert in de belemmering van de doorgaande voetgangers of fietsers, welke hierdoor zelfs op de straat moeten stappen om te passeren. Dit vormt een gevaarlijke situatie voor deze passanten, zeker omdat we allemaal weten dat deze handelszaken zich bevinden in de buurt van een lagere school. Ik denk dat datzelfde probleem is dat we toen al gehad hebben op het Sluishof. Ik ben op het Sluishof geweest, maar er is tussentijd nog niet veel veranderd, zelfs nog niks gecommuniceerd naar de baas toe. En ik denk dat hier misschien een oplossing is dat we de wijkagent kunnen inzetten om misschien die handelszaken of de mensen te op de hoogte te brengen dat er een gevaarlijke situatie zou zijn.
Schepen?
Nu, de functie van de wijkagent, we hebben dat bijvoorbeeld op school van Ginderbuiten, de wijkagent, dat is iemand die gaat onderhandelen, die mensen gaat sensibiliseren. Dat is niet degene die gaat verbaliseren. Ik denk dat dat niet de taak is van een wijkagent. Dus als je wilt verbaliseren, dan ga ik daar andere mensen van de politie moeten aanzetten. Maar we moeten ook oppassen dat dat niet als een pestbeleid gaat gepercipieerd worden. Ik begrijp uw bekommernis. Het is daar geen evidente situatie. Hebben wij daar een pasklare oplossing? Het valt op dat de foto's die genomen zijn, ik weet niet of dat u zelf de foto's genomen hebt, maar om die foto te nemen, ze hebben zelf verkeerd moeten gaan parkeren.
Ja, inderdaad, maar mijn vier vingers stonden wel op. en ik stond op de baan, dus...
Dus ik wil maar aangeven, zelf voor een foto te trekken moet je al verkeerd staan. Dus er zijn niet veel mogelijkheden. De beenhouwer heeft een vrij grote privéparking. Bij de bakker is dat minder. Ik denk dat daar twee plaatsen staan. Dus we kunnen wel vragen aan de bakker om te zeggen van je moet daar een brochure. En je moet erop wijzen dat de mensen niet verkeerd mogen parkeren. Maar dan kunnen daar wel geteld twee auto's staan. Dus het beste dat we kunnen doen, wij, in het kader van de rioleringswerken, gaat de Kapellestraat heraangelegd worden. En dan gaan wij proberen om daar zo goed mogelijk een oplossing voor te geven. Maar het zal sowieso niet gemakkelijk zijn, hè. Fietsers, voetgangers, parkeren, de bakker, de beenhouwer. Het zal sowieso geen evidente oefening worden.
We geven het maar mee, dat je er rekening mee kunt.
Ja, maar we begrijpen het.
Het is in ieder geval een gevaarlijke situatie in deze kamer.
Goed, voldoende gewoon. Dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze zitting. Iedereen, dank voor uw bijdrage. Het publiek, dank voor de volgehouden aandacht. En tot de volgende keer.